Welkom bij een nieuwe aflevering van Forum Inside. Het is koud geworden, de winter lijkt echt begonnen en wij zitten lekker binnen hier met een volle mooie tafel. Ralf Dekker en naast hem Willem Engel, bekend van Viruswaarheid, diverse zeer goed verlopen rechtszaken die in de hogere instantie ineens niet meer zo goed verliepen door alle hele rare dingen met de avondklok, weten we allemaal nog wel. De strijd tegen de coronaregels en daar heeft hij een boek over gemaakt samen met zijn partners van Viruswaarheid. Dat heet De Grootste Misdaad Ooit. Dat is een ongelooflijk ontluisterend verhaal. Een verslag eigenlijk van wat er gebeurd is in die twee absurde coronajaren. Daar gaan we het zeker over hebben. Maar vergeet niet dit boek te bestellen. Het cadeau te doen aan je vrienden, je familie. De feestdagen komen eraan. Wat is een beter moment om die gezellige kerstavond te verstoren met een boek dat je hele familie weer in de gordijnen krijgt. Doe het nu. Bestel De Grootste Misdaad Ooit van en door Willem Engel en zijn mensen van Viruswaarheid. Ik vind het super dat je er bent. Willen we elkaar al een hele poos niet gezien. En ik wil weten hoe het met je gaat. Ik wil weten waar je mee bezig bent. Super dat je er bent. Dankjewel. Tegenover jou zit Sander Kompanjer van De Andere Krant. Eindredacteur van De Andere Krant. De Andere Krant, zoals jullie weten, is een krant die de andere kant van de zaak belicht. Nu, ik heb hem al hier voor me. Dit is de nieuwe editie die dit weekend verschijnt. Dreun voor de globalisten. Gaat natuurlijk over de verkiezing van Donald Trump. Maar we gaan het ook hebben over het medialandschap met jou. Wat is er aan de hand in de wereldwijde pers waar iedereen totaal in paniek is over deze overwinning van Trump, die zij allemaal niet zagen aankomen, maar wij natuurlijk wel. En ook willen we het met jou hebben over andere ontwikkelingen in Nederland. Super dat je er bent. En naast jou, heel leuk dat je er bent, Robert Jensen. Jij hebt ook wel het nodige meegemaakt in de coronatijd natuurlijk. Dus daar is van alles aan raakvlakken, maar ook de media ken jij op je duimpje. Dus ik ben heel benieuwd wat jouw visie is op de andere kant en op de andere kranten in Nederland. Daar gaan we het over hebben. Maar ongetwijfeld over talloze andere zaken.
Dus voor iedereen promoot je wat. Iedereen gaat zit hier geld te verdienen. En voor mij helemaal niks.
Ja. Jongens, ga naar jensen.nl en doneer voor de Jensen Show. Ik vind het super dat jullie er allemaal zijn.
Ik binnenkort terugkom met mijn oude Jensen Talkshow, maar dan in de nieuwe vorm.
Robert komt binnenkort terug met zijn oude Jensen Talkshow, maar dan in een nieuwe vorm.
Op jensen.nl.
Op jensen.nl.
Op alle andere kanalen.
Maar hoe gaat het met je dan?
Met een publiek. Met een publiek. Ja? Erbij, dus zeg maar, een podcast, maar dan met publiek.
Maar is dat die oude show met die bank, met
Gaston? Nee, het is echt wel gewoon meer, zeg maar, podcast-style. Maar met gasten, interviews en weet je, een beetje lachen. En het is ook leuk, vind ik, om contact te hebben met mijn audience.
Dus mensen kunnen straks een kaartje kopen om bij de Jensen-show aanwezig te zijn.
Juist, en ik zal dat deze week lanceren op jensen.nl.
Wat gaaf. We hebben een scoop, jongens.
Een scoop. Want ik vind mezelf ook een beetje, heb ik gerealiseerd, dat ik een beetje aan het digitaliseren ben.
Ja.
Omdat ik zit in een studio, al 5 jaar... En ik heb opeens het gevoel dat ik wil.
Je wil weer naar de mensen toe.
Ja. In die paar jaar dat we hier nog op deze planeet rondlopen. En waar het allemaal maar digitaler wordt. Robot.
Ja.
Gewoon is weer in contact komen met mensen. En ook lachen.
Leuk, man.
Want weet je, anders gaat het allemaal een bepaalde kant op. En dat lijkt niet meer te stoppen. Mm-hmm. Misschien is het niet meer te stoppen. Maar zolang wij hier nog zijn, wij als laatste mensen, ja, is het leuk om dat toch ook te doen.
Is het niet leuk? Ik wil wel. Zullen wij met z'n allen dan gewoon in het publiek gaan zitten, jongens? Ja, is het wel gezellig, toch?
Ja. Of we kunnen nu ook gelijk doen. Dan wisselen jullie even van stoel. Vandaag.
Nou ja, maar een aantal van jullie die kunnen te gast zijn in de show ook.
Maar dan moet je toch achter die camera moet je een beetje zo gaan lopen schudden, toch?
Hoe bedoel je?
Dan vertel jij een verhaal en dan zit die camera die kijkt zo langs je heen en dan zie je mensen achter.
Nee, het wordt
omhoog.
Het ding is, het wordt helemaal geen tv. Want dat is oud, dat is dood. Dat heb ik al zoveel jaren gedaan. Het wordt gewoon, zeg maar, weet je, wat wij hier zitten te doen. Maar dan met een publiek erbij. Het idee, leuk, ja. Als het ware, is een podcast. En ik wil helemaal niet jouw show meteen overnemen. Maar... Ik ga het toch meteen doen. Want ja. Ik wil namelijk jullie even complimenteren met iets. En dat is de aanschaf van deze microfoon.
Dankjewel.
En ik zal je een verhaaltje, maar dat gaat tot iets leiden. En dan kan je alles doen wat je wil. Ik weet, er zijn een aantal formatveranderingen in het programma. Is net aangekondigd. Bijvoorbeeld, de wijn wordt niet meer live opengetrokken. om de mensen erachter zijn gekomen, heb ik net gehoord dat Ralf niks van wijn weet.
Dus sinds één speciale uitzending was dat.
Maar bij de Rabobank was dat...
Bij de Rabobank kwam ik er weer weg. Oh, ja.
Bij Rabobank zei hij, dat is een heerlijke rode wijn dit.
Maar jij wilde iets vertellen. Ja,
ik wilde iets vertellen.
Voordat je nou weer iedereen hier aan tafel gaat beledigen.
Ik doe het heel snel. Dit is deze microfoon. Ik ben natuurlijk een oude radio. Ik ben echt begonnen bij de radio. En dat als 8-jarige zat ik radioprogramma's te maken op zolder. Echt klassiek. En mijn droom was bij de radio werken. En het is zo grappig hoe snel de tijd gaat. Dat radio is natuurlijk eigenlijk, ja, they prop it up. Maar het is eigenlijk gewoon al finished. Net zoals de mainstream media. En zeker na deze week. Dat er is niks meer van over. En het blijft nog wel even gaan. Maar wij gaan nog meemaken, als we hier nog een aantal jaren rondlopen, dat zal verdwijnen. Maar goed. Dit is de Shure SM7. Microfoon. Dus dit is Shure SM7. Dit is in 19... de techniek die hierin zit is ontwikkeld in 1939.
Holy.
Deze microfoon, de Shure SM7, is op de markt gebracht door Shure in 1973. En die is toen in de jaren 70 en tot in de jaren 80 is het langzaam geëxplodeerd. En heel veel radiostations wereldwijd gebruikten deze microfoons voor de DJ's. Tot en met ongeveer midden jaren 90. En de reden daarvan was, is omdat deze microfoon, en de techniek is eigenlijk niet veranderd. En de microfoon ziet er ook precies hetzelfde uit. Uh-huh. En de reden daarvan is omdat zeker in de toen de tijd, weet je, had je nog van die echte discjockeys with the big voices, you know. Z100 New York, Scott Shannon in the morning, the Z Morning Zoo, the Yankees lost last night to the Dodgers. En de reden waarom deze microfoon zo vaak gebruikt werd, is omdat je hier heel dicht tegenaan kan zitten. En ook een klikje zo. Op het moment dat je er zo dicht tegenaan gaat, dan lijkt het alsof je een hele zware stem hebt. En hij plopt ook niet zo.
Okay.
Nou, dat is tot eind jaren 90 was dit de meest gebruikte microfoon bij radiozenders wereldwijd. Toen eind jaren 90 is die opeens verdwenen. Gebruikten mensen andere microfoons. 10 jaar of zo weg geweest. En toen opeens attendeerde iemand mij. Dat was die inmiddels ook een hele bekende podcaster is. Een vriend van mij in L.A., Theo Vaughn. Heel groot, de ene grootste. Trump gaat ook bij hem langs en dat soort dingen. En die attendeerde mij, en dit was voordat hij ook een podcast deed, maar hij attendeerde mij op Joe Rogan. Dus ik ga een keer Joe Rogan kijken. En Joe Rogan gebruikte deze microfoon. En ik dacht, hey, dat is de Shure SM7. Die zie je nergens meer. Ik als radiofanaat, ik zie die microfoon niet. Op de radio meer. Niemand gebruikte meer. Joe Rogan gebruikte. Ik vind dat apart. En door het succes van Joe Rogan zie je nu ongeveer iedere podcast met de Shure SM7, inclusief deze.
Ja.
En dat is een mooi verhaal wat ik eigenlijk wil zeggen. En dat zal ongetwijfeld aansluiten bij de rest van waar we het over gaan hebben. Hoe belangrijk in het nieuwe medialandschap, hoe belangrijk de podcast is geworden. En inclusief dit, ik vind het nog steeds heel leuk dat jullie dit doen. En een podcast heeft natuurlijk gewoon helemaal radio compleet verdrongen, overgenomen. Maar als je ziet met de verkiezingen in Amerika. Dit was natuurlijk de podcastverkiezing.
Absoluut. Ja.
En hoe belangrijk dat. En mijn goede vriend Adam Curry, die ik even wil namechecken. Omdat ik dit
gisteren, de podfather.
Ja, hij deed dat gisteren ook in zijn show, omdat hij wist dat ik zat te luisteren. Maar Adam Curry stond aan het begin van die podcastontwikkeling. Die schreef een code ergens. Ik dacht dat hij gek was. In de jaren 90, toen wij nog zaten in What is the Internet? Weet je wel? Maar hij stond een code te schrijven, zodat je kon broadcasten online. En daarom kan die ook een beetje. Het is een beetje overdreven dat hij de podcast heeft uitgevonden. Want het is uiteindelijk gewoon broadcast op het internet. Maar hij stond aan de wieg daarvan. Het is zo belangrijk nu. En het zal nu Trump ook. We gaan het erover hebben wat er goed en slecht aan kan zijn. Nou, Trump. Maar een van de dingen is natuurlijk wel zo dat hij weet dat hij gekozen is door al die podcasts. En dat zal alleen maar blijven groeien. En ik vind dat een fantastisch ding. En de Shure SM7 zien we dus nog
meer. Jullie gebruiken hem ook, toch, Willem? In jullie show?
Nee, niet de Shure. we hebben wat
ziet er wel geprobeerd. Bijna hetzelfde uit.
Een beetje dezelfde evolutie als jullie doorgemaakt. Die reverb-microfoons, richtmicrofoons. Maar dan krijg je dus niet dit volle geluid. Ja. Toch, dit soort microfoons klinken het lekkerst. Dus als mensen, en dat hoor ik ook vaak, van ja, jullie doen heel veel slides. Dan het weekoverzicht dat we elke vrijdag doen. Maar toch zijn er heel veel mensen die het dan graag in het oortje doen en rondrijden. Ik hoor het ook over jouw show, dat de helft misschien wel vooral de shows luistert. Dus het geluid moet wel echt goed zijn, ja.
En maar kijk hoeveel mensen een podcast doen, hoe fantastisch dat is. Ja. Ja. Ik zou mensen oproepen, ook gewoon proberen het eens een keer. Ook al heb je 1 luisteraar of 2 of 3, misschien word je er heel goed in. Ik vind het zo mooi dat radiolandschap, wat gewoon natuurlijk helemaal vermoord is door allemaal belangen en mensen die niet weten wat ze met het medium moesten doen. Er is niks. Ik vind er geen reet meer aan, radio. Maar podcasting is zo mooi. Het is zo groot. Doen jullie een podcast?
Ja, bij Weltschmerz maken we iedere week een video. Ja. Maar verder gebruiken we de drukpers. Dus weinig podcast.
Okay. Nee, ik heb me dat niet gerealiseerd, maar je hebt gelijk. De eerste keer dat Trump een succes was, was hij de eerste Twitter-president, hè, zou ik maar zeggen. Dat was toen helemaal nieuw. Ik heb me niet gerealiseerd, maar je hebt gelijk. Nu is het met name die podcast, Joe Rogan was natuurlijk gigantisch. En weer dus een nieuwe techniek, hè?
Ja, wat het allermooiste was misschien wel van deze verkiezingen, is dat de Democraten een wanhoopspoging deden en de Diddy-lijst inwisselden voor endorsements van bijna alle verdachte celebrities. En dat het helemaal niet meer lukte. En dat Trump bij Rogan ging zitten. Maar ook Elon ging bij Rogan zitten. En Vance ging bij Rogan zitten. Dus je kan wel zeggen, hij is eigenlijk de matchmaker. Of degene die de president heeft gemaakt.
Door de media zijn we zo getraind. En dat heeft altijd een doel gehad. Hè? Om het allemaal heel kort te houden. Daarom zit je, als je ook in talkshows zit, weet je wel, jij mag niet meer, maar nee. Ook toen je er zat. Ik bedoel, je voelde gewoon constant 8 minuten.
Ja.
En ik heb 1 keer bij die idioot van de Jeroen Pauw gezeten. Dat was onder druk van RTL. Toen ben ik maar eens een keer gaan kijken. En ik wilde de gast bijna met een paraplu slaan.
Dus pas op, hè. Daar hebben wij slechte ervaringen mee.
Ja. Oh, sorry. Nee, maar ik die gozer, ik vind dat zo'n lul, die Pauw. Maar
Waarom eigenlijk?
Nou, omdat ten eerste voelde je dat je constant, als je tot iets komt wat je wilde vertellen, en het bevalt niet.
Dan pakt hij af.
Kapt het af. Ja, en dan gaat het ergens anders naartoe. En op het einde gooit hij erin, omdat de media natuurlijk te links is. En dan zat hij met, wat is het voorbeeld daarvan dan? Dus ik dacht, nou, bijvoorbeeld Pim Fortuyn. Oké, we moeten nu verder. En het moment, ik had de N van Fortuyn nog niet uitgesproken. En we gingen verder. Maar wat natuurlijk zo mooi was, dat is, die democraten kunnen niet in die podcast. Of die traditionele politici kunnen niet in die podcast.
Ja, dan vallen ze door de mand.
Vallen ze door de mand. Want ze kunnen verhaal opbouwen. Ze kunnen iets neerzetten. Want, en wat blijkt, we dachten altijd, en dat is dan in de mainstream media, van ja, je moet het kort houden, want mensen hebben een hele korte attention span. Helemaal niet.
Nee. Ja, nee. Mensen vinden het leuk als je je echt op je spreekstoel komt zitten. Hoe zeg je dat? Op je praatstoel. Dat je echt leeg kan lopen. Even je verhaal kan doen. En dat is ook trouwens zo met boeken. Dunne boeken verkopen minder dan dikke boeken. Dat is, dikke boeken, dat, en misschien dat mensen het niet helemaal dan A tot Z lezen, maar ze hebben het gevoel, oké, nu koop ik iets waar iemand echt zijn verhaal wil vertellen. Iets duns, en dan denk je,
je krijgt meer waar voor je geld.
Je krijgt ook meer papier voor je geld. Meer letters.
Maar je ziet inderdaad bij die praatprogramma's dat je ziet mensen zich ook voorbereiden, dadelijk kom ik en wil ik 1 wisecrack erin gooien. Ja, weet je wel? Dat wordt dan echt een soort obsessie.
Nee, maar zo zijn die politici ook. Dus die worden helemaal afgetraind door spindokters met hun one-liners en dingen. En als je dan wel eens een wat langer interview hebt, dan merk je dat hun opvattingen flinterdun zijn.
En dat is het hele punt. Ze gaan allemaal naar de acteerschool.
Ja.
Maar het zijn B-acteurs. En ze kunnen dus alleen maar 2 regels uit het hoofd leren. En ga je daarna een gesprek voeren, ja, dan wordt dat heel erg pijnlijk duidelijk. Bij Kamala was het zo mooi te zien.
Oh.
Als maar, we have dreams and ambitions.
Ja, joy.
Veel joy hadden ze.
Het was prachtig.
Vertel, social plan.
Niet iedereen weet waar je het over hebt, maar inderdaad, ze was heel mooi aan het praten. Kamala Harris viel de telefoon te uit,
dat dat gebeurde ook bij Cardi B en bij andere B-popsterren. En dan zie je dat het inderdaad een show is. Hè. Jij noemde het heel terecht in meerdere podcasts, The Greatest Show on Earth. Ja. En dat is het ook. 16 maanden lang en dan de laatste 3 maanden voluit. En afgelopen week hadden we natuurlijk weer het weekjournaal. Dan verzamelen we heel veel nieuws vanuit de hele wereld. Meestal komen we op 200 slides uit. Proberen we nog 30 weg te halen of 60 weg te halen. En nu hoefde dat niet. We kwamen niet eens aan de 100 slides. Puur omdat het nieuws over die campagne en de verkiezingen zo dominant was, dat bijna alle andere nieuws naar de achtergrond werd weggeduwd. Dat was echt heel duidelijk te zien de laatste week. Ja.
En is dat dan puur en alleen showbiz? Want daar heb jij natuurlijk wel kritiek op gehad. En ik was het voor een groot deel met je eens dat dat meegaan in dat idee, oh, nu komt de Messias en zo, dat hebben we in 2016. Dat is denk ik niet zo. Dus ik denk wel dat Trump en zijn team een aantal dingen wel gaan veranderen. Ik ben wel ontzettend blij dat hij er zit. En als ik het moet vergelijken met Kamala, dan zou ik echt. Ik moet niet aan denken. Alleen maar dat je gewoon naar haar kop moet kijken 4 jaar lang.
Daarom heb ik ook dit cadeautje voor je meegenomen. Uit
Holland for Trump.
Holland for Trump. Ja.
Nee, maar ik ben wel echt enthousiast. Ik bedoel, Bobby Kennedy. Wij kennen hem allebei een beetje persoonlijk. Hè? We hebben zijn boek vertaald. Dat is trouwens ook nog steeds te bestellen. De grootste.
Hij ook. Hè? We hebben hem allemaal in de uitzending.
Ja,
gehad,
verdomme. Je hebt hem ook gehad. Ja. Maar de grootste, hij is eigenlijk de grootste.
Ik had het beste interview van ons allemaal.
Ja, absoluut. Ik mag hem wel de grootste criticus noemen van het coronabeleid vanuit internationale hoek, toch?
Of zeker vanuit Amerika, denk ik wel.
Big Pharma. Hij heeft dat boek geschreven over Fauci. Ja. De gevaarlijkste dokter op aarde, Nederlandse titel. Ja, dat is echt een magnum opus. Een enorm dik boek. En hij gaat toch wel.
Ja, maar hij
gaat wel iets doen.
Waar hij echt atypisch in is qua presidentskandidaten, is dat het een echte intellectueel is. Met heel veel dossierkennis, heel veel feitenkennis. Hij kent al die artikelen uit zijn hoofd en kan het daaruit citeren. Ja, dus persoonlijk had ik natuurlijk het liefste gehad dat hij het was geworden boven Trump. Ja. Maar ik kan zijn beslissing wel respecteren dat hij zich uiteindelijk aan heeft gesloten bij de partij die het meeste zijn programma gaat waarmaken. En ik hoop dat Trump niet alleen die beloftes maakt, maar ze ook echt na gaat komen.
Ja.
En ik moet zeggen, de laatste 2 dagen heeft hij nog 10 scheppen bovenop gegooid qua healthcare, economie, qua deep state. Hè, al die dingen die worden vrijgegeven, of dat die heeft hij dan beloofd. Maar ik denk dat er 2 periodes zijn. 1, die president-elect periode. Hoe wordt hij nog geboobytrapped? En dan de eerste 100 dagen gaat hij echt een begin maken aan al die verkiezingsbeloftes. En dus ik zeg van, ik denk dat we in april echt kunnen zeggen of hij een verlosser is.
Zullen we even
een
klein stukje kijken? We hebben dat even van tevoren klaargezet. Die speech van Trump duurt 3 minuten ongeveer, waar hij het heeft over de deep state en wat hij wil gaan aanpakken. Zullen we even een klein stukje kijken?
Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all. And corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong, or at least they must have known. They do nothing about it. They're lied to. Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption. And there are plenty of them. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. When possible, we will press criminal charges. Sixth, we will make every inspector general's office independent and physically separated from the departments they oversee so they do not become the protectors of the deep state.
Seventh, I will ask Congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns against the American people, or that they are not spying on someone's campaign like they spied on my campaign. Eighth, we will continue the effort launched by the Trump administration to move parts of the sprawling federal bureaucracy to new locations outside the Washington swamp. Just as I moved the Bureau of Land Management to Colorado, as many as 100,000 government positions could be moved out, and I mean immediately, of Washington to places filled with patriots who love America, and they really do love America. Ninth, I will work to ban federal bureaucrats from taking jobs at the companies they deal with and that they regulate. So they deal with these companies and they regulate these companies, and then they want to take jobs from these companies. It doesn't work that way. Such a public display cannot go on, and it's taking place all the time, like with Big Pharma. Finally, I will push a constitutional amendment to impose term limits on members of Congress. This is how I will shatter the deep state and restore government that is controlled by the people and for the people. Thank you very much.
Mooie Batman The Dark Knight muziekje, hè? Ja. Ja. Maar is dit wat je bedoelde, toch, Willem?
Dit is wat ik bedoelde, ja. En dat hij op het einde ook nog het woord shatter gebruikte, wat de Kennedys natuurlijk ook hebben gebruikt.
Shatter them to pieces.
Dat is een hele duidelijke hommage naar de Kennedys toe. Ook Big Pharma, de Commission of Truth and Reconciliation.
Ja, dat is een tribunaal eigenlijk.
Nou, nee, nog niet. Het is een verzoeningscommissie. Oh, ja. Maar wel een... Dat doet me een beetje denken aan de Church Commission onder Carter. Ja. Die heeft toen MK Ultra en al die geheime programma's van de CIA geopenbaard. Dat was de eerste keer dat mensen zagen wat de deep state eigenlijk was en hoe gevaarlijk die was. En ik hoop dat we weer zo'n commissie krijgen.
Hoeveel hiervan is Kennedy? 80% toch? Dit is toch allemaal Bobby Kennedy? Die bedenkt
dit. Ja, hier zit heel veel.
Is dit Trump toch niet in zijn eentje te bedenken? Al die slimme dingen, al die slimme geitjes.
Dat zou te veel van Trump weghalen.
Overschat ik Kennedy?
Het ding is gewoon, ik wil geen partypoeper zijn.
Oké, nou, heel goed.
Ik wil geen partyboomer zijn. Dus en omdat ik weet dat mensen graag hoop hebben dat dit allemaal gaat gebeuren.
Ja, nee, maar oké. Okay.
Nee, maar oké. Okay, maar ik vind wel dat op... waar ik heel erg mee bezig ben, echt heel erg mee bezig ben... Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb gisternacht bijna niet geslapen. Dacht ervoor ook niet. En dat was niet omdat ik een nare nacht gehad heb of zo. Maar ik wilde eigenlijk gewoon niet slapen. Ik zat overal over na te denken. Ik kreeg allemaal soort van ideeën binnen. Of ik waar het vandaan kwam, weet ik niet. Maar ik zat... Ik vond gewoon slaap vond ik niet... vond ik niet belangrijker dan wat ik binnenkreeg. Dus, maar ik wil geen partyboomer zijn, want ik denk dat heel veel mensen dit maar ik ga het dan misschien toch zijn. Het interesseert me geen reet wat hij daar zegt. Waar het mij om gaat is, wat gaat hij doen?
Precies.
Kijk, het is zo makkelijk. En ik kan ook zo'n muziekje eronder zetten. En deze man is een reality ster. Dit is, ik heb een show gemaakt vorige week. Waar ik die hele clown show van die verkiezing. Gewoon, omdat ik die documentaire van Vince McMahon heb gezien. Van de World Wrestling Federation. Het is Amerikaans worstelen. Het is creëren van characters. En daar wordt dan wat mee gedaan. En daar, die stralen wat uit. En zit Trump in een truck. Ja, ik heb er ook heel erg aan moeten lachen. Maar waar hebben we het in vredesnaam over? Ah, ja. Als je kijkt naar wat er echt aan de hand is in de wereld. En als je ook... weet je, mensen...
Wat is er echt aan de hand in de wereld?
Nou, gewoon...
Heb je nog 3 uur?
Heb je nog 3 uur. Maar het ding
op
is...
Op hoofdlijnen.
Het ding is, hij heeft de vorige keer ook zoveel beloofd. En dat heeft hij niet gedaan. En nu belooft hij het weer. Dus het interesseert me niet. Ik zeg, kom maar op. Waarom kunnen we nou niet even afwachten... Ja. Totdat hij er zit. In plaats van in zo'n euforisch stemming zitten. En dat we denken dat hij de eerste politici is in mijn leven... Die daadwerkelijk zijn belofte... is nagekomen. Ja. Want kijk in Nederland naar een Wilders of wat dan ook. Die man heeft nog geen 3% waargemaakt van wat hij beloofd heeft aan de
kiezers. Ik denk dat wat je zegt terecht is. En ik ben het daar ook wel mee eens. Tegelijkertijd... Kijk, hij doet wel beloftes die niemand anders doet. En nee, dat is waar. Maar hij noemt wel dingen die überhaupt nergens anders worden genoemd. Die corruptie, draaideurcorruptie waar hij het over heeft. Ja. Dus, en dat klopt. Hè. Ik heb het ook uitgezocht met het militair-industrieel complex. Dus je hebt een aantal van die grote wapenbedrijven. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing. Boeing, nog een paar.
Dat gaat hard veranderen.
Het is een objectief waarneembaar feit dat die topfunctionarissen van die bedrijven, die worden allemaal minister onder minister van Defensie en dan gaan ze weer terug.
Waarom heeft hij dat niet van het die eerste vier jaar? Want dat had hij ook beloofd.
Waarom is
Rutte zo blij? Rutte. Ja, ik moet ook lachen.
Deze informatie komt van Kennedy. Nee, Kennedy heeft dit allemaal exposed. Kennedy is een anti-kartelman.
Altijd maar met die Kennedy porno.
Ik vind Kennedy geweldig.
Willem, ik vind je een fantastisch gast. Maar je zit gewoon helemaal fout met Kennedy. En dat, luister, maar ook met John F. Kennedy. John F. Kennedy is nooit on the record geweest dat hij gezegd heeft, I'm gonna smatter or
shatter them in thousand pieces.
Dat is nooit on the record gezegd. En sterker nog...
Maar ik heb het gezien dat hij het uitsprak. Nou, misschien is dat AI, maar daar is een filmpje van. Dus,
het is niet John F. Kennedy, maar
Robert Kennedy. Dus de vader van Robert Kennedy Jr. die dat heeft gezegd.
Onze Jamie, dat even kan
uitzoeken. Kan iemand dat even checken of er een video is?
Kijken of we dat filmpje kunnen vinden.
Zegt dat hij shattered in thousand.
Oh, Robert.
Oké.
Jamie pakt zijn telefoon, gaat het nu opzoeken. Ik zie het.
Dan veel meer geld aan de CIA uitgegeven voor zijn dood. Heeft hij veel meer geld uitgegeven. Heeft hij veel meer geld gegeven. Waardoor er nog meer agencies zijn ontstaan vanuit de CIA.
Ja, dus dat het hem niet is gelukt om de deep state onder controle te brengen. En dat hij zelf ook uit de deep state kwam.
Willem, er is toch wel een mythe. En door dat te herhalen, denken mensen, goh, die John F. Kennedy, CIA.
Alleen al het gegeven dat hij praat over de deep state en het bestaan van de deep state.
Nou ja, dat is al 8 jaar over.
Nee, tuurlijk, maar hij is de enige kandidaat die dat doet. En natuurlijk heb je helemaal gelijk. Hè. Zijn eerste termijn heeft hij niet kunnen brengen wat we hebben gehoopt. Hij heeft veel dingen wel goed gedaan. Hij is geen oorlogen begonnen op het wereldtoneel.
Hij heeft er ook geen geëindigd.
Op het wereldtoneel heeft hij volgens mij redelijk gedaan. De Abraham-akkoorden gesloten hebben. Dus proberen in het Midden-Oosten vrede te creëren.
Ik zie het een beetje als 50-50. Assange heeft hij niet gepardoned. We gaan het Tannenbaum is niet gesloten. Maar de lockdowns zijn gedaan.
Michael Milken was zo'n financiële crimineel. Een vriendje van hem uit New York, die heeft hij wel op zijn laatste dag gepardoned. Mm-hmm. En zijn schoonvader, mm-hmm. die ook diezelfde dingen heeft uitgeladen. De vader van Jared Kushner. Ja. Ja. De schoonvader van Ivanka.
Ja. Het mooie is nu toch?
En dan niet Assange en niet...
En Obrecht. Ross Obrecht.
Ja. Ja. Weet je, dat zijn allemaal... Kijk nou, daarom ben ik de partypoeper dan vandaag. Weet je wat ik het enige echte leuke aan Trump vond in 16? Dat hij de media exposte. Ja. En dat is goed. En dat nog steeds gebeurt. En daarom zeg ik ook dat podcasting zo goed is. Maar nou moet iedereen eens eventjes scherp gaan worden. En eens even echt kijken wat de man nou doet. En wat hij gaat doen. En je weet, Bobby Kennedy krijgt niet de rol die jullie hopen dat hij krijgt in het Witte Huis. En dat heeft hij ook al zelf gezegd. Hij heeft zelf gezegd in de podcast met Joe Rogan. Zegt hij van, yeah, I really like Bobby Kennedy. But not too much, not too much, not too much. No, he should kiss. Stick to that and we're not going to give him that.
Zei hij dat er voor olie. Olie en gas, dat voor fossiele brandstoffen.
Bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is ook wel goed, terecht. Want Kennedy is daar gewoon helemaal fout. Hoor. Ik verklaar Kennedy niet heilig, nee.
Ik vind dat...
Het voelde zo voor jou. Nee, het voelde
zo,
even zo.
Nee, zo moeten we naar al die dingen kijken.
Absoluut.
Ja,
maar dat vind ik ook zij zo, moeten
maar
deliveren.
Ook zo'n Musk, hè? Die kun je ook van alles van vinden. Met Neuralink, met de chips en met de Tesla draait op de groene gekte natuurlijk. Dus al die subsidies voor elektrische auto's. Dus daar kun je kritiek op hebben. Maar het is wel een magger. En wat hij doet wat hij heeft gedaan met X, of Twitter, is natuurlijk gewoon super positief geweest.
En hier heb ik gisternacht de hele nacht
over nagedacht. Vertel.
Het enige nadeel met X onder Musk is dat het nog meer een echokamer wordt nu van de bubbel aan onze kant. Hè. Dus daarvan dacht ik wel eens van, dat zou een risico kunnen zijn nu.
Met de gebruikers.
Ik ben er nog wel wat negatiever over. Ik zit meer op Jensen's lijn en op David Icke's lijn.
Je krijgt iedereen wel in de partypoepmoot, hè?
Vertel, Willem. Ik weet niet waar het over gaat.
Het is een beetje een fuik. Je zwemt erin en je komt er niet meer uit. En het belet...
Wat is de fuik dan?
Het belet andere mensen om echte netwerken op te zetten. Met Tucker Carlson kan je misschien wel hetzelfde zeggen. De fuik is dat je erin komt en je in die echokamer komt. Want het bereik is naar beneden gegaan. En dat zou heel vreemd zijn. Want wij zijn vanaf het begin al waarheid aan het spuwen. En nu beginnen we een beetje erkenning te krijgen. Maar het bereik wordt kleiner.
Het bereik van jullie Twitter-account. Is dat wat je
doet? Maar ook van jullie. Jullie groeien ook niet.
Nee, niemand wordt gepromoot.
En dit is de vierde generatie algoritmes die jou het gevoel geeft dat je freedom of speech hebt, maar niet freedom of reach. En dat is Musk ook.
Ja, dat is de CEO van die dame van de World Economic Forum. Die heeft die CEO gemaakt. Yes, there is freedom of speech, but not freedom of reach. Ja, dat is geen freedom of speech.
Precies. Die zijn onlosmakelijk verbonden. Dus die algoritmes, AI, die ontwikkelingen waar Musk dan in ieder geval openlijk voor uitkomt. Dus dat hij veel minder aan het schemen is en authentieker overkomt. Dat kan je van zijn hele team zeggen. Dat is een stap vooruit. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is dat mensen niet zoals in Nederland Wilders verkiezen en denken dat hij het gaat doen. Bij Wilders wisten we dat hij het sowieso niet ging doen. Maar nu moet men op straat blijven. En Trump ter verantwoording roepen. Scherp houden.
Maar ik vind dat dit is de echte taak van de echte alternatieve media.
Ja,
tuurlijk.
Weet je? En laat me eerlijk zijn. Het is dat ik hier begon te pissen op de tafel.
Nou, helemaal
anders, hadden we met z'n allen toch een heel makkelijk een sfeertje op kunnen bouwen. Ja, nu gaat het veranderen.
Absoluut niet. Ik zie dat jij te weinig het vrijdag weekoverzicht kijkt.
Ik heb jouw tweet ook gelezen. Okay. Dat klopt
een
ook.
Een beetje genuanceerd, ja.
En dat je de andere kranten weinig leest. We hebben ook een staatje gemaakt van wie zijn de 10 grootste financiers van Trump. En welke belangen zijn er op de achtergrond gewoon gaande natuurlijk. En het is helemaal niet bij ons.
Maar deze kop dan
maar dat
dreun voor de globalisten. Ja, maar denk je nou echt dat ze hier geen rekening mee gehouden hebben?
Nou, voor de globalistische wereldorde. Hè, voor de CNN's van deze wereld. Ja. En natuurlijk gaat Rutte in de houding. En gaat hij leuk in de camera een gesprekje lopen voeren. Maar voor de oorlogshits die de oorlog in Oekraïne willen verlengen. Hè? Voor hun is het helemaal niet prettig dat Trump aan de macht is gekomen. En wat daar verder. Israël zal moeten blijken. Hij heeft net voor de verkiezingen heeft hij in één keer weer het zalvende woorden gesproken.
Hij zegt Netanyahu mag van mij doen wat hij wil.
Ja, maar hij heeft ook gezegd kort van
er moet een einde aan komen.
We moeten dat oplossen. En het zal allemaal moeten blijken de komende voordelen.
Maar dat is eigenlijk het punt waar we nu zitten. Ja. Fijn dat Harris het niet is geworden, want dan hadden de globalisten vrij spel gehad.
Denk ik ook,
ja. Goed dat Trump het is, maar met een hele grote maar. Juist, ja. In april zien we of het echt
maar als we
iets
nou scherp
is.
Zijn eens een keer met z'n allen. Ja. In plaats van eens. Die emotie van de world, de Amerikaanse worstelen.
Mm-hmm.
Waar je 70.000 man opeens fictie en realiteit niet meer kunnen zien.
Nee, ik heb jouw podcast erover gezien. Ja.
Maar weet je, het gaat door elkaar heen. En 70.000 man denkt daadwerkelijk.
Weet je waar ik dit voor het eerst heb gezien? Toen ik in India naar de bioscoop ging.
Ja.
Dat al die mensen van hun stoeltjes opstaan en de hoofdrolspeler gaan waarschuwen dat er iemand achter hem staat. Ja.
Nee, maar
ik
bedoel, wij weet je, en zogenaamd wakkere mensen maken fout op bladvlak. Ik heb ook wel gelachen, maar ik lach meer om de celebrities die zo teleurgesteld zijn. Dat vind ik heel erg grappig. Ja. Maar om mensen nou constant filmpjes te delen, het is gewoon, die mensen zijn hersenspoeld.
We mogen wel gewoon een beetje genieten toch van de zure reacties van ons tegenstander.
Linkse hel bij me.
Waarom heb jij daar zo'n behoefte aan?
Ja, ik geniet daarvan. Alexander Pechtold, kunnen we even kijken, jongens?
Maar we hebben het allemaal gezien.
Het maakt er niet uit, maar ik heb zo genoten van al die verbijstering. De wereld is, ik begrijp de wereld niet meer.
Maar 4 jaar geleden kon je er ook van genieten. Of 8 jaar geleden.
8 jaar, ja, dat is waar.
Ja, maar toen was het ook wel wat verrassender. Je ziet nu inderdaad, wat jij zegt is helemaal waar. Je ziet een heel spectrum. De mensen die nog steeds helemaal op dat oude Kamala-achtige mainstream verhaal zitten. De mensen die nu als kinderen zo blij zeggen van eindelijk is de verlosser opgestaan.
Ja.
En de mensen die zeggen hij wordt nu wel gesponsord. Dat was vroeger niet zo. Het Israël standpunt, ik weet het niet. Is het nou Israël first of America first? Dus je hebt een veel breder spectrum aan meningen, vind ik nu. Ik was ook veel minder enthousiast, moet ik zeggen, dan de vorige keer. In 2016 was ik echt extatisch. Toen dacht ik van, dit is echt een volstrekte
outsider.
Nu was het alles. Maar... Ja, ik weet het niet. Met het risico inderdaad dat je de oppositie een beetje aan het smoren gaat. Hè? Dat iedereen denkt van, nou, dan gaat het gebeuren, dus laat verder maar.
Dat is het grootste gevaar dat wij nu denken, het is gedaan, we gaan weer verder.
Trump gaat het voor ons oplossen.
Precies. Nee,
dat is
precies.
Exact. En weet je wat het is, in plaats van inderdaad in dat sfeertje te... Ben ik gewoon geconfronteerd met mijn eigen kritische denken. En dat ik echt zit te denken van, wat heeft hier nou plaatsgevonden?
Mm.
En ook, en toen zag ik de afgelopen dagen iets, en daar heb ik zit over, ik wilde echt eigenlijk een show doen, maar ik denk nog even wat dieper na. Ik denk, wie heeft er nou eigenlijk gewonnen? Oké, aan de oppervlakkige kant,
kunnen we zeggen Trump heeft gewonnen en die gaat het nu aanpakken. Maar we kennen allemaal de beperkingen die het systeem heeft ingebouwd waarbinnen de president zich moet opereren. Maar weet je wie, maar, je mag, maar wie gewonnen heeft is Silicon Valley 2.0.
Ja.
Silicon Valley 2.0.
Peter en dat Thiel, zit, want die zit achter Vance en Ramaswamy en Elon Musk.
Niet eens meer in Silicon Valley. Ja. Dat zit globaal, dus dreun voor de globalisten. They don't give a shit. Want zij hebben gewonnen. Maar ik kan hier,
wie zijn dat dan, Silicon Valley 2.0?
Ik kan hier, nou,
Peter Thiel.
Musk. Musk heeft gewonnen.
Musk en Thiel.
Maar waar komt Musk opeens vandaan? Want, en weet je, en je moet eens even kijken, en dan kom ik weer terug naar wat ik je vorige keer ook geroepen heb. En ik kan nog een laag daaronder gaan en die wordt vervelend en naar. Maar ik denk dat we daar zijn. Wat is de agenda van Musk? Ik zie Musk ook als een character, hè, van het worldwide wrestling. Want niemand kan 6 van die bedrijven runnen, 7, 8. En niemand wordt opeens naar voren geschoven, wordt omarmd door de mainstream, of de zogenaamde alternative media. Die wordt als een held gezien. Die mag opeens Twitter kopen. Hè? Mag Twitter kopen. Want en hij wilde er vanaf, hij wilde uiteindelijk niet doen. Hij is gedwongen te kopen. Ik zie hem als gewoon een character. Maar wat zijn zijn bedrijven? Het is Tesla met die global warming shit, hè? Met die ding. Het is een hele belangrijke Neuralink met het chippen van het brein. En alles wat daarbij komt kijken.
Satellieten.
Het satellieten. Maar wat ook belangrijk is, hij zit helemaal in die menselijke robots.
Ja,
helemaal.
Weet je ook weer, Optimus. Ja.
Ja, maar weet je, hier, als je nog dieper doorgaat wat hij allemaal doet met die boring company, met alles, weet je waar het allemaal mee te maken heeft? Wat hier gewonnen heeft, en Trump gaat die deur helemaal op opengooien voor die gasten. Dit is gewoon de laatste fase waar we ingaan van die technische revolutie. En ik denk dat we over 5 jaar zoveel dingen gaan zien en meemaken. En ik kan dat met voorbeelden kan ik dat aantonen waarop ik dat baseer. Dat de technologie, wat het natuurlijk al overgenomen heeft. Want niemand kan meer zonder zijn telefoon. Jongere generaties kunnen niet eens meer communiceren met elkaar. Het moet allemaal via een WhatsApp. Ze voeren conversaties wereldwijd met mensen. Maar als ze tegenover elkaar zitten, dan kunnen ze niet eens meer met elkaar praten. En voelen ze anxiety.
Ja.
Je gaat over, ik ga binnen nu een 5 jaar, zie je alleen maar. Want dat is Musk zijn voorspelling ook, hè, dat over 5, 6 jaar.
Ja, maar ook heel veel Harari. En wat je nu
wat
ziet,
is er over
5, 6 jaar.
Sorry, maar
Over 5, 6 jaar.
Dan?
Dat er zoveel robot op straat lopen. In beveiliging. Dingen die overgenomen zijn. Politie zal robot zijn. Surveillance overal. Alles. En dat in 50 jaar, dat er meer robotten. Of hoe is het robots? Jij bent altijd van de taal.
Ja, robots.
Robots. Dat er over 50 jaar, of 25 jaar, zei hij. Als je over 25 of 50 jaar, dan zijn er meer robots in de wereld dan mensen.
Ja. Kijk, dat zou kunnen, maar.
Maar bedenk nou eens naar hoe het allemaal gelopen is. Hoe het allemaal gaat. Je ziet het voor je eigen ogen gebeuren. Je ziet het gebeuren. Alleen wij zien het niet, omdat wij zijn nog de laatste mensen.
Ralf, jij bent echt wel heel stil. Zeg je
ja,
eens
maar
wat,
ik ben het hier wel mee eens, moet ik zeggen. Ik vind Musk van het begin af aan toch een beetje een kwestieuze figuur. Aan de ene kant, hij zegt de goede dingen. Aan de andere kant, hij is inderdaad zo rijk en succesvol geworden door allemaal big business, big government combinaties. Er is niks helemaal uit het niks ontstaan. Dus hij krijgt ook, hij is een beetje daar geplaatst als het ware. Dus ik herken wel wat je zegt.
Maar hij is een van de eerste.
Ik herken ook wat de Klaus Schwab verhalen van, wat was het?
De vierde industriële revolutie. Precies, daar hebben we het over en dit. Transhumanisme. Maar als je Klaus Schwab bekijkt en Musk en Yuval Harari, die worden door sommige mensen dan als evil gezien. Maar dit zijn mensen die dit niet hebben bedacht, maar hebben herkend. Deze ontwikkeling is gaande en die kunnen we niet tegenhouden. Maar het doet me heel erg denken.
Maar
aan
ze zeggen het ook niet zozeer van dit zou kunnen gebeuren. Nee.
Maar het gaat ook gebeuren.
Maar het ding is gewoon, we zitten weer op datzelfde punt dat we het ons niet kunnen indenken dat het gaat gebeuren. Maar het gebeurt al voor onze ogen.
Ja, en ik denk dat dat niet zozeer tegen te houden is. En dat het veel meer gaat over de discussie. Bijvoorbeeld het Human Genome Project rond het jaar 2000. Die bracht een discussie voort waar heel veel hele belangrijke Europese en Amerikaanse wetgeving uit voort is gekomen. Over gentherapie, over IVF, over GMO's. Die discussie, die wordt nu overgeslagen. Dat vind ik het enge. Niet dat er gentherapie gebruikt wordt.
Maar Willem, weet je wat het enge is? Het gebeurt allemaal. Dit is niet meer. Trump gaat de poorten en de deuren wagenwijd openzetten voor dat. En dat is de agenda. Die globalisten zijn niet de Black Rocks en dat soort dingen. Ja, tuurlijk zitten die ook er allemaal wel weer in. Maar dit is het.
Maar wil je de tijd dan stopzetten?
Wat?
Want die ontwikkeling die is gaande. Of wij nou ervoor of tegen zijn.
Ik ga niet mee. Nou, iemand, iemand die bij mij komt met een COVID-shot of zo. Weet je, ja, ik bedoel... Of er komt dat je mijn brain wil chippen. Of ze zijn al zo klein, die chips. En die gooien ze achter je ogen. Weet je wel, Trump dat, of Musk dat gelul met dat wonen op Mars. Dat kan niet eens. Ja, menselijk gezien kan dat niet. Ja, maar, nu, maar weet je wat het ding is? Wat hij bedoelt... is dat je een chip achter je ogen krijgt en je zit thuis... en je kan jezelf transporteren op Mars, alsof je daar gaat wonen. En dit kan al. En weet je waarom...
Volgens mij bedoelt hij dat helemaal niet. Volgens mij bedoelt hij het letterlijk.
Nee, ja, nee dat denk je.
Hij wil het leven multiplanetair maken.
Dit is weer waar realiteit en fictie gaan mengen. En wat Klaus Schwab al zei in die Franse talkshow...
The future will be a mix of human biology and technology.
En hij kan het wel goed aandoen.
Ja,
had hij goed.
Maar weet je wat?
Is dat niet een masker?
Ja, een masker is dat.
Jongens, we gaan zo door met deze discussie. Maar ik doe even een
Mag ik één ding nog over Schwab zeggen?
Oké.
2-3 jaar geleden zegt hij...
What people don't realize is going to be an avalanche of new technology... and people will not believe what is going to happen the next few years.
Ja, ik weet het is heel erg lachen als ik hem nadoe.
Maar het is wel waar, ja.
En het is wel waar.
Maar je deed
het
nu toch heel goed Jensen, ja.
En als je daadwerkelijk zit... En daarom heb ik even 2 nachten niet geslapen. Maar ik ben daar niet bang voor of zo. Want ik ga toch niet mee. Maar weet je, dan hou ik op. En dan kan je erover later over mensen...
We gaan nog over door.
Maar. Mensen kunnen me voor gek verklaren. Maar weet je waarom ik nu weet dat het gaat gebeuren? En dit, weet je wat er gaat gebeuren? Omdat ik zie dat het mainstream wordt. En weet je wat het ding is? Dit is wat er gaat gebeuren. Alles wat wij denken wat verschrikkelijk is, dit is wat mensen gaan willen.
Ja, maar het heeft ook heel veel voordelen.
Ja, nou oké. Maar laten we het daar dan eens over hebben. Ja, want de vraag is, dus de mens zoals die was... Ja,
dat gaat er verdwijnen.
Daar ben je van overtuigd ook.
Ja, volgens mij is dat juist bij Joe Rogan, de mens is eigenlijk een rups. En door de moderne technologie worden we vlinders.
Ja, maar nu komen we op Julian Huxley uit. Hè. Dat is een van de grondleggers. Dat is de broer van Aldous Huxley, Julian Huxley. Dat is een van de grondleggers van transhumanisme. En zo zijn er nog heel wat voorbeelden te noemen. Die discussie die is veel te lang uitgesteld. Want de technologie is al zover dat we dat theoretisch kunnen gaan doen. Dus die discussie, daar zijn wij voor. Wij hebben die verantwoordelijkheid. Nou, de mainstream media die wil die uitstellen tot het al gebeurd is. En dan zeggen, ja, logisch, dat is toch de wereld.
Maar Willem, en hoe zijn we daarvan afgeleid? Waarom is die discussie nooit gevoerd?
War on Terror, dat was er eentje bijvoorbeeld.
Nee, we worden afgeleid door van allerlei stomme bullshit.
Ja.
En allerlei andere dingen. En terwijl die agenda is gewoon verder gegaan.
Absoluut.
Maar de voordelen van transhumanisme en robots enzovoorts, die zou ik ook wel benoemd willen zien.
Weet je dat hartstikke interessant is om dat eens te kijken?
Want het is niet alleen maar het is eng en de mensen...
Ja, maar ik ga er niet in mee. Dat heb ik al besloten.
Ja.
Ik ben graag de laatste mens op deze planeet. Dat vind ik geen probleem. Ik ben die, weet je, maar als je ook ziet hoe we gevoed zijn met dit hele idee al door Hollywood al die jaren, door de jaren heen. Met al die films. Het is allemaal een mens tegen robot. En het werd allemaal steeds meer. Ik bedoel, Steven Spielberg maakte in de jaren 80, was het 90 al die film AI.
Paul Verhoeven, Robocop.
Ja, al die dingen allemaal.
Terminator, ga zo maar door.
En het ding is, wat mensen nu... Maar
Ik haat het enorm. Hè? Ik vind het gewoon. Ik vind het zo'n gemiste kans voor de mensheid dat ze zich daarin mee laten voeren. Maar wie had gedacht dat iedereen in die Kiona-hoax zou trappen? En dan zie je al hoe makkelijk het is. En dit is waar ze, waar iedereen ook in meegenomen wordt. En
ja, maar
zonder dat je doorhebt. Zonder dat je, ik vind het heel erg. Maar want mensen.
Dat is waar, hè? Maar je moet het andersom doen. Ik heb vrienden. Echt goede vrienden. Eentje daarvan kennen we allemaal sinds kort in het nieuws. Gert-Jan Mulder. Van de Raad van Toezicht van Ongehoord Nederland.
Voormalig Raad van Toezicht.
En die zit in een rolstoel.
Ja.
En die man heeft een spierziekte, waardoor hij zijn benen niet kan gebruiken. En dankzij die chips-implantaten zijn nu de eerste succesvolle proeven gedaan. Ja. Van mensen. En die kunnen dus weer. Dus mensen die zijn gehandicapt, zijn invalide, die kunnen weer lopen. Mensen die doof zijn, kunnen weer horen. Ja. En dat is natuurlijk hoe het begint. En je kan niet zeggen dat dat niet ongelooflijke voordelen heeft voor een heleboel mensen.
Dank je wel, Robjette, dat je op mijn emotie probeert in te spelen.
Nee, het is geen emotie. Het is een argument.
Wat is dat nou geen emotie?
Het is een argument.
Maar als je nou kijkt op de hele wereldbevolking, hoeveel mensen zitten er in een rolstoel?
Nee, maar dit is één voorbeeld. Maar ik doe een tweede voorbeeld. Dat zal je misschien meer aanspreken. Mensen met obesitas.
Ja.
Zo'n chip gaat gewoon je stofwisseling reguleren. Ja, maar beter dan jouw huidige systeem dat doet, waardoor er overgewicht niet meer bestaat.
Hier moet ik even ingrijpen. Wie bepaalt wat beter is? Dat mensen willen lopen? Prima. Dat mensen weer willen zien of horen? Prima. Dat Neuralink wordt in Utrecht ontwikkeld. Het wordt betaald door de Amerikaanse overheid, namelijk de National Institute Against Deafness and Inability. Dat kan je gewoon opzoeken op reporter.gov. En dan zie je dat wat Musk doet gewoon één van de vele projecten is. Tuurlijk. In Utrecht zijn ze gewoon die chips aan het aankoppelen op breintjes van proefdieren. Met de funding voor dat instituut die doofheid probeert op te lossen. Of blindheid probeert op te lossen.
Dus, maar zo gaat het toch dus verder. Zo kom je toch handicaps steeds meer kwaaltjes en dingetjes dus tegen.
Nu komen we op de ethische discussie. Ja, maar wat als ik nou nog beter wil zien? Wat als ik nou nog verder wil springen?
Ja.
Kunnen we er niet een supersoldaat van maken? Etcetera, etcetera. En dan verlaat je wat het is om mens te zijn. En die discussie die moet gevoerd worden.
Ja, maar
we worden lekker gemaakt met van we kunnen invaliden helpen. Ja. Je kan beter onthouden. Je kan makkelijker rijexamen doen. Etcetera.
Daar is niemand op tegen. Precies. Maar er is iets anders dan dat een hele controle. Dat de mens zoals die nu is gewoon totaal verdwijnt en een machine wordt.
Ja,
en sterker nog, de plannen gaan nog veel verder. Mm-hmm. Want die zijn in de jaren 60 al uitgelekt. En dat heb ik ik heb daar audiofragmenten van zo'n klokkenluider die dat gezegd heeft.
Daar heb je ook die shows over gemaakt.
Ja, dat was jaren 60.
Ja, maar die heeft in de jaren 80.
Die heeft gewacht tot iemand dood was. Ja. Want die dacht van, die overleeft dat niet. Die zat heel erg in de Rockefeller. En daar werd in de jaren 60 al gezegd dat ze ook gewoon biologisch, want het is namelijk niet alleen de chip. Hè?
Mm-hmm.
Het is ook allemaal hoe je lichaam verandert. Want het doel is genderloze mensen creëren. Seksloze mensen. En kinderen in het laboratorium.
Absoluut.
Laten maken.
En dit bepaalt de afhankelijkheid ervan. Als je als normaal mens niet meer voldoet en niet meer mee kan komen in de maatschappij, dan heeft de overheid je als slaaf te pakken. Ja, en dus als je moet verbouwen om mee te kunnen doen, ja.
Maar mag ik het zo?
Ik heb een beetje slecht geslapen, dus ik loop hier over van. Maar het ding is gewoon, ik denk dat het hele idee van overheid en presidenten, hij kan wel de laatste president van Amerika zijn. Misschien komt er nog wel iets. Maar die overheid, weet je.
Op een gegeven moment gaat AI ons besturen.
Absoluut. Want,
absoluut. Gewoon een AI-president.
Nee, maar natuurlijk. En dat klinkt voor mensen alsof ik gek geworden ben. Maar je ziet het eigenlijk voor je ogen gebeuren. En weet je wat het beste is?
Maar dat ziet eruit als Robjette, toch?
Ja, Robjette. Wat het namelijk is, het is namelijk mainstream aan het worden. En dat ga je de komende 4 jaar nog meer zien.
Ja, maar weet je wat je ook hebt? Dus anti-aging. Dus het idee dat...
Dat geldt dan voor jou, hè? Obesitas voor mij, maar de anti-aging voor jou.
Ja, ik zou dat graag willen nemen.
Ja?
Ja. Of dat je allergisch wordt voor alcohol of vlees.
Ben je dat serieus?
Ja, dus als je je ouder worden kan vertragen.
Ja.
En dat je 120 kan worden in plaats van 80. Dat kan al.
Daar vertelde mijn vader altijd trots over. Want die was biochemicus. En die heeft dus ook daar experimenten over gedaan. Die zei van, ja, maar je kan al heel oud worden door gewoon heel weinig te eten.
Ja.
En dat verlengde gezellig. Het leven met 50% van de proefdieren.
Heel erg drinken. Ja.
Dus door zijn proefdieren.
Die paar jaar dat hier nog eens mensen.
Zwaar rantsoen te zetten, kon je ze 50% langer laten leven.
Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik.
Gemiddeld leven. Maar is het. Gewoon nooit genieten, nooit leuk doen.
Is het niet het klassieke vraagstuk van voortschrijdende technologie, waar we dan niet goed kunnen plaatsen? Waar komt het op uit? Is het niet al jaren zo?
Nee, kijk, hier is dus mijn punt. Mensen gaan het accepteren. En mensen gaan het ook willen.
Ja,
weet je waarom mensen het ook gaan willen? Omdat, en als je dit gaat realiseren, dat het hier naartoe gaat. Hebben wij niet allemaal, als je gaat voor iets goeds en iets menselijks. Bijvoorbeeld, of je wil uitleggen aan mensen. Weet je, dat Kione, het is een psychologische operatie. Kijk naar de cijfers, je laat het. En dan word jij aangeklaagd, uitgescholden, tegengewerkt. Iedereen, als je de mensheid wil helpen. En dan denk je, wat is daar toch die tegenwerking? Wat is nou toch die tegenwerking?
De haat die Willem over zich heen heeft gekregen is inderdaad enorm geweest. Ja, en waarom? Hij wilde alleen maar. Precies. Nee,
dus dat is een voorbeeld. Is dat een ander voorbeeld is ook van, waarom kunnen jongere mensen geen huis kopen? Een ander voorbeeld is van, je kan het op. Alles waarom worden we helemaal leeggetrokken qua geld, belastingen, dat soort. Het leven wordt zo ongemakkelijk gemaakt dat mensen op een punt komen van, hey, dus. Als ik meer technologie, als meer een robot word, of als meer een machine, en al dat soort problemen verdwijnen. Ja, dat is eigenlijk een veel leuker leven. En dat is in de mainstream aan het raken. Dit is mijn voorspelling. Dit ga je veel meer horen de komende jaren. Dat mensen gaan vragen van hoe leuk is het eigenlijk om mens te zijn.
Ja.
Is dit eigenlijk niet veel beter?
Ja, maar dat is al met het hele transgender gebeuren het geval. Dit is een onlosmakelijk onderdeel.
Dat komt
het
niet
verwerpen
uit
van. Het komt helemaal in jouw straatje van oikofobie uit. Ja. Dat je jezelf niet meer accepteert.
Wat Robert hier zegt. Ja. Dat is wel echt de kern gewoon.
Toch niet voor niks wakker gelegen gisternacht. Maar ik
hoe leuk is het nog om mens te zijn? Hoe leuk is het. Leven nog, het goede leven raakt steeds verder op de achtergrond.
Nou ja,
families kunnen we niet meer starten, want we hebben geen huizen, de dingen, noem het dan maar op. En je krijgt een soort verschraling.
Ja, maar als je gelooft in die dystopische propaganda. Want het is nog steeds hartstikke leuk om mensen te zijn. En wij zijn allemaal levensgenieters. Dus het is een façade die wordt voorgehouden.
Ik weet wat je doet, Willem. En ik ben het met jou eens.
I see what you did there.
Maar we moeten even blijven op dat.
Absoluut.
Op die realiteit. Want ik kan ook aantonen wat ik leuk nog vind aan mensen. En ik zeg ook dat ik niet meedoe. Maar dit is de pitch naar mensen toe. En dit is wat mensen gaan accepteren. En gaan zien als dat het beter is. Waar jij het over hebt is bijna een beetje een hoger gevoelsleven, hoger menselijk bewustzijn.
Ja, dus
dat is belangrijk voor je. Maar laten we dat even parkeren.
Nou, ik wil het eigenlijk naast elkaar zetten. We hebben nu dus de globalisten die een dystopie willen creëren om hun product te kunnen verkopen en ons daarmee afhankelijk te maken. En wij, de vrijdenkers, moeten daar een wereld, een utopie naast zetten.
Ja,
van ontwikkel jezelf, want dan pas krijg je echte vrijheid.
Maar
juist door jezelf te
accepteren. We zullen wel blijven. Alleen het zal steeds minder en minder en minder, minder mensen zijn. Want jouw kinderen, of kinderen van mensen die zo denken zoals jij en ik, of zo, die kiezen waarschijnlijk toch omdat die meegaan in wat dan het nieuwe normaal is.
Ja, maar het nieuwe normaal zijn op dit moment allemaal plannen. En er is een groep die deze plannen heeft en wij hebben een ander plan. Dus het is gewoon een marketplace of ideas eigenlijk.
De mensen, waarom kunnen mensen nou nooit accepteren dat ze je vertellen waar ze mee bezig zijn?
Dat doen ze ook.
Ja, maar in dit gebeurt toch gewoon ook?
Nee, maar ze zijn op meerdere lagen bezig.
Wat Elon Musk allemaal zegt. Dit is nu de belangrijkste man van Amerika. Even als waar hij voor staat. En wat hij verkoopt en wat hij zegt. Moet ik het rijtje nog eens afgaan wat voor businesses hij doet?
Ja, je was PayPal vergeten, dat heeft hij ook nog opgericht.
Maar okay, ja, snap je, het is allemaal. Dus weet je, gedreun voor de globalisten. Ja, keep dreaming.
Het plan, het grote plan wat ze hebben.
Als je het sentiment achter de mensen die voor Trump stemmen bekijkt. Hè, en als je naar die mensen luistert. Dan zijn dat wel degelijk mensen die vaak helemaal niet in die globale wereld die gecreëerd wordt willen leven. En die met waarschijnlijk nog een vrij goede intentie achter die man aanlopen. Of dat dan
en die moeten opstaan
zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja, maar weet je, dat zijn Amerikanen. En die kiezer van Trump. Laat ik niet vergeten dat dit de Amerikaanse verkiezingen
was. Nee, natuurlijk.
Dit was niet de globale verkiezingen.
Nee, maar dat is hetzelfde met.
Amerikanen kiezen voor zichzelf en voor Amerika.
Maar dat is toch hetzelfde met de Nederlanders die voor Wilders kiezen. Die kiezen niet voor gecontroleerde oppositie. Die kiezen voor daadwerkelijke oppositie. En iemand waarvan ze geloven dat die voor verandering gaat zorgen.
Ja, maar die kiezen voor Nederland. Nee, maar terwijl Nederland al niet meer bestaat, want het is onderdeel van de EU.
Nee, maar het geeft dus maar aan dat het sentiment onder heel veel mensen in de samenleving wel degelijk anders is dan wat die globalisten willen.
Ja, maar als het leven nou zo moeilijk gemaakt wordt, ook voor die mensen.
Nou ja, dan is
er wordt een uitweg getoond, dit is veel beter.
Nou ja, dan is het aan ons om daar nog iets anders naast te zetten, waardoor precies. Er echt een keuze ontstaat.
Ik zeg niet dat er voor ons niks te doen is. Ik zeg ook constant dat ik niet in meega. Nee. Het wordt alleen heel snel mainstream. Weet je,
maar je zegt net zelf, de mainstream bestaat niet meer. De mainstream is dood aan het gaan.
Nee, ja, maar
dus
die is gaan vervellen.
Ik heb het over de mainstream media.
Nee, maar die zeggen, ja precies.
Die bestaat niet meer, maar dat is anders. Maar ik heb het over de mainstream. Dat is eigenlijk gewoon dat het gewoon door mensen, door de ruime meerderheid, als iets gewoons gezien wordt. Zoals de Kiona-vaccin, het Kiona-vaccin. We hebben ons best gedaan. Maar zoveel mensen hebben het toch gewoon genomen, ja.
Ja, je kan het ook andersom zien. Zij dachten dat ze naar 90% gingen en ze zijn op 2/3 uitgekomen wereldwijd.
Oké, maar ik zeg ook niet dat die groep die niet meegaat zal verdwijnen. Het is alleen de minderheid. En het wordt met de jaren wordt het minder.
Maar ik denk dat die 1/3 van de maatschappij groot genoeg is om een alternatief te bieden en een kritische massa te vormen.
Wij gaan hier zometeen nog even over door. Want we hebben een nieuw.
Jesse komt langs, dat wordt lastig.
Helemaal leuk. Wij willen naast aanwezigheid op YouTube, op Spotify, op alle platforms, willen wij ook een deel gaan doen op onze eigen server. En dat wordt een tweede deel na het gewone reguliere Forum Inside dat jullie van ons gewend zijn. Daarmee gaan we nog doorpraten over een aantal onderwerpen. We hebben ook allerlei vragen, kijkersvragen van jullie. Bijvoorbeeld van Jessica uit Groningen. Die wil weten wat de favoriete mainstream tv-programma's zijn van de mensen hier aan tafel. En er zijn nog allerlei andere vragen. Dus dat gaan we allemaal bespreken op Forum TV of fvd.nl/forum. Is het ding. Ik weet niet precies wat het adres is. Maar als je naar fvd.nl gaat, dan kun je daar het vinden. En daar kun je dan een extra deel na de reguliere aflevering. Daar kunnen we ook allerlei dingen bespreken die toch niet besproken kunnen worden, mogen worden op de grote platforms. Dus daar wil ik jullie voor uitnodigen. Je moet dan wel natuurlijk lid zijn van Forum voor Democratie, maar dat kan heel makkelijk voor slechts, 25 euro per jaar. Het is natuurlijk een schijntje als je bedenkt dat je daar allemaal voor terugkrijgt. Maar dat is zometeen. Wij hebben namelijk de uitzending nog niet afgerond, want er is één vaste rubriek en die slaan wij nooit over. En dat is Ralf leest de krant. Ralf, wat heb jij in de kiosk gevonden? En
sorry dat ik hier een format veranderingen allemaal.
Er moet nog een bumper komen. Ik wil nog een bumper en een filmpje dat we Ralf een beetje zo zien lopen door de.
We kunnen nu met z'n vieren even zingen. En dan is het. Wat is het ook weer? Ralf leest de krant?
Ja, of wat ook kan is Dekker in de kiosk. Dekker in de kiosk, Dekker in de kiosk.
Oh, jij Dekker van achternaam.
Ralf Dekker van de Rabobank.
Dekker in de kiosk. Nee, Ralf leest de krant. 3, 2, 1.
Ralf leest de krant.
Nou, ik heb heel veel slecht nieuws, maar ook goed nieuws gevonden, jongens. En dat is toch wel heel belangrijk. Want wisten jullie dat je, als je te laat je belasting betaalt, dan rekent de Belastingdienst rente. Ja. En dat is 8%. Wist je dat? Ik heb wel eens te laat belasting betaald en dan krijg je gewoon 8% om je oren. En dat iedereen klaagt er al jaren over. Maar nu is het. Ik zoek dat berichtje.
Ralf, nou heb je de hele dag de tijd gehad om dat voor te
brengen. Nee, ja, we de jingle nog een keer doen.
Maar even
Eén. Laat ik even wachten tot hij die bericht gevonden heeft. Ja. Heb je hem? Oké. 3, 2, 1.
Ralf leest de krant.
De rechtbank halveert de belastingrente. Jongens, dat is toch fantastisch. Ja,
ik heb wel eens gehoord dat 8% is.
We hebben nog 1 minuut. Het is nog maar 4%. Dus dat is het enige goede nieuws dat ik gevonden heb.
Oh, dat is wel goed.
Dat is heel weinig. Ja, de rechter die legt het onderzoek naar de mondkapjesaffaire opeens stil. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar ja,
weet jij hoe dat zit?
Ja, dat weet ik toevallig. Ja, ik hou dat redelijk goed bij. Dat gaat weer over dat verschoningsrecht. En dit is heel ambivalent, want
Verschoningsrecht?
Verschoningsrecht is het recht dat je met je advocaat kan praten zonder dat iemand anders dat kan horen. Ja, dus de confidentiality. Nou, OM heeft maling daaraan. Dus die schendt dat alsmaar. En dat is hier weer gebeurd. Voor de tweede keer zelfs in deze zaak. Ja, of die vallen dus zoals bij Wesky in en nemen alle dossiers mee. Dat hebben ze ook wel eens bij mijn broer gedaan. Dat is een standaard methode geworden van het OM. En ja, af en toe is er dus een rechter die zegt van ja, nu wordt het echt te gortig. We moeten deze zaak even stilleggen. En even kijken of de misdraging van het OM zo ernstig is dat ze misschien niet ontvankelijk zouden zijn. Daar gaat het over. Hè. Dit is Siewert van der Linden,
ja,
die zaak.
Ja, onder andere. Ja, ja. Ja.
Nou, Ralf.
Dus dat is bijzonder.
Home run was die.
Zo, Ralf. Lees de krant.
Hier heb je er nog eentje.
Leuk. Nou ja, voor de rest is het zo dat al die kranten, de buitenlandse kranten ook, die staan allemaal vol met ongelooflijk teleurgestelde mensen. Die denken dat nu echt de hel losbreekt.
Maar deze vrouw ziet er ook wel bepaald, zeg maar, teleurgesteld uit.
Vrouw, nee, dat gaat echt zover. Het is wat burgerkrieg had eine neue Bedeutung.
Het woord burgeroorlog krijgt een nieuwe betekenis.
Precies, maar hier wordt dus gewoon keihard voorgesteld. Van ja, in sommige gevallen heb je gewoon reden om iets te doen, want
ja, maar dat is opruiming. Ik hoor hier Gideonse zaak opnieuw.
Nee, heftiger dan dat. Dus de regelrechte opruiming krijgt het volle. Kijk, het is een fantastisch groot.
Nee, maar dan moeten we wel één ding zeggen. In de Duitse grondwet staat dat recht bestaat. Dus dat is wel een ander rechtsgebied. En er zijn ook deelstaten in Duitsland waarbij je zelfs de plicht hebt om in opstand te komen.
Ja, maar Ralf, mag je dat even zien? Die krant, die voorpagina.
Dat is geen voorpagina. Dat is,
maar die komt. Die komt uit 2016, dit bericht.
Nee.
2024. Hetzelfde 2016. Ga je dit nou voor 8 jaar weer? Oh nee,
wat een stoorzender, die Jensen. Laatste krant.
Dit is toch jongens, gaan we dan blijven
even een bumper weer krijgen? 3,
Nee, maar dan is het nu. Dit is de radioman in mij.
Ja.
Nu wordt het Ralf Lastenkrant.
Oh ja. Ja, maar het einde, afsluiten.
Ja,
maar we zijn nog halverwege.
Nee, dat weet je niet.
Ja, er komt nog één. Hij had er 3
artikelen. Als ik heel even pech ga pissen of zoiets.
Nee, dat kan over 1 minuut.
Ralf, wat heb je nou weer? Hey, hij heeft de New York Times gepakt.
Maar dat is allemaal hetzelfde. Oh. Ook hier wordt weer gezegd.
Ralf, lastig.
Ja, overal hetzelfde. Dat we een convicted felon nu aan de macht hebben.
Dat zeggen alle Nederlanders. Klaver, Jette, iedereen een veroordeelde crimineel.
De een na de andere. Dus al die artikelen. Wat dat betreft is het dus heel voorspelbaar wat in die kranten staat nu. En ik hoop dat ze een keer... Ja,
ga nou eens nadenken, reëel gasten. Ga nou eens iets nieuws doen. Jongens, dit was Forum Insight. We gaan door op fvd.nl. Wil je meer zien? We gaan nog aftertolken. We gaan nog jullie vragen beantwoorden die jullie in de mail hebben gestuurd. En we gaan nog een aantal bijzondere zaken bespreken over de moord op John F. Kennedy. De geldschieters achter Trump. En nog 2 andere zaken die wij niet op de grote kanalen kunnen bespreken. Dus ga naar fvd.nl. Log in en ga achter het linkje, achter de paywall, door hier om te kijken naar Forum Insight. We bedanken jullie allemaal voor het kijken. Blijf ons volgen. Like en deel onze video's. Subscribe op ons kanaal. En vertel al je vrienden en die hele omgeving dat dit het platform is waar de discussie gevoerd wordt, waar het nieuws gebracht wordt, waar ongefilterde informatie tot je kan komen. En vergeet ook niet je comments achter te laten, tot we willen weten wat jullie ervan vinden. We zien jullie zo over enkele minuten op fvd.nl voor deel 2 van deze bijzondere uitzending van Forum Insight. Bedankt voor het kijken. En sowieso tot volgende week.
Robert, dus ik heb veel kunnen luisteren.
Ja, hebben jullie ook telepathische ideeën uitgewisseld?
Ik heb al mijn informatie doorgestraald. En dat kwam
staat
er zo
het
uit,
eigenlijk, telepathie? Dus,
ja, natuurlijk.
Nou, ik vind... Oké, okay, dan ga ik weer praten. Laat Sander nou eens wat zeggen.
Sander, zeg jij eens wat.
Nou,
waarom krijg ik geen bij?
Ik heb al geluisterd. En ik zie wel een verantwoordelijkheid voor ons, want we komen dus in dat transhumanisme, dat komt op ons af. En laten wij dan het voortouw nemen.
Steeds over?
Nee, maar om daar een keer echt een in Nederland een grote conferentie of
ik
zo.
Ik heb vorige week bij Forum
Sander, je moet je microfoon lezing wel even
gehouden. In Sint-Michielsgestel.
Ralf, wil jij een sigaret?
Over transhumanisme.
Ik ook niet.
Oh. Weet je toch?
Oké. Okay. Ja, dat is waar ook. Dat was ik even vergeten.
Ik ga een snoes nemen.
Doe jij dat?
Nou, ik ben begonnen.
Toen je weer eventjes terug was in Denemarken. Ik heb zo genoten van dat gesprek dat jij had met je tante. Maar niet van het gesprek, maar dat je ernaast ging zitten, dat ijsje afpakte en het niet meer teruggaf. Helemaal op. En af en toe die tante nog keek naar het ijsje van, nee, die komt niet meer terug.
Nee, maar wat leuk dat je dat zegt, want ik had nooit verwacht dat mijn
tante... Dit is geen snoes, dit is haarwax.
Ja, kijk.
Nou, wat is dat?
Pepermunt.
Nee, dit is pepermunt. Wil je er een?
Nee, oom Ralf moet eventjes bekijken.
Is het? Nee, ik had nooit verwacht dat mijn tante Merete onder de Jensen audience zo'n hit zou worden.
Ja.
Dat is echt heel grappig. Maar het is lang om te vertellen, maar mijn tante die is een beetje gek. Maar die heeft echt een fantastisch gevoel voor humor. Maar het moet wel jouw humor zijn. Dus die had ik even tijdens een familiebezoek in de show. En dat hebben mensen zo leuk gevonden. Maar het was inderdaad... Dit was een beetje alsof ik haar ijsje afpakte en begon het eten. Maar het was mijn ijsje die ik haar gegeven had. Want ik vond haar zo grappig en dom eruit zien met dat ijsje. Dus, maar iedereen dacht, wat asociaal van je dat je het ijsje afpakt. Maar toen was ik in Kopenhagen en ik zag opeens iedereen die snoes doen. En ik ben geen drugsgebruiker of wat dan ook, weet je. Behalve wijn. Maar en ik rook ook niet. Af en toe een sigaar, maar... Ik durfde het niet te proberen, maar ik heb
het eigenlijk wel lekker, dat snoezen.
Ja, en het geeft een of andere kleine kick of zo. En dat schijnt illegaal te zijn hier. Dus
is het illegaal?
Ja.
Oh. Echt, en daarom was het ook in het afgesloten gedeelte natuurlijk.
Dit wordt niet verkocht hier. Nee? Ik sprak net iemand bij jullie die...
Volgens mij kan je zelfs kwad kopen in Nederland, toch?
Wat?
Ja, je kunt alles kwad kopen, maar mag.
Wat is dat in godsnaam?
Maar weet je dat...
Somalië's.
Somalië, ja.
Ik zag dit voor het eerst, dus voordat ik in Kopenhagen was, dat Tucker Carlson doet dit de hele dag.
Wat is dat dan? Moet je het opsnuiven of zo?
Dus hier zit ook nicotine in. Dat
zit een klein beetje in.
Ik kreeg net een sms'je van Tucker Carlson.
Ja?
Ja.
Oh, leuk.
Toevallig. Maar het ging niet over snoes, maar als ik dat geweten had... Dan had ik...
Hij gaat zijn eigen snoes nu in Amerika uitbrengen.
Ja, hij is een nicotineverslaafd, dat klopt. Hij vindt het fantastisch.
Ja? Ja. Hij doet dit de hele dag. Dus je gooit het hier zo op je...
Hij rookt toch ook nogal veel, schijnt?
Weet ik niet. Ja. Weet ik niet. Maar hij zei dat hij het de hele dag deed. En,
hij vindt het heerlijk.
Ik doe een hele lichte versie. Jouw collega die heeft de zwaarste en Tucker doet ook de zwaarste. Maar het is een soort van, ik weet niet, ik bedoel, ik heb slecht geslapen. En dan krijg je toch een klein beetje een... En Tucker Carlson zweert erbij. Hij zegt, als je dit neemt, ben je succesvoller, scherper, je wordt rijker.
Ik hoor Halsema. Praat eens even door.
Willem, het mag gezegd.
Sander, waarom heb jij nou zo weinig gezegd? Zeg nou nog eens wat.
Ja. Nou, het gesprek ging redelijk rap de hele tijd. Dus kijk, wij kan nog wel overal
willen. Sander, compagnie, dankjewel. Ja, maar Sander is natuurlijk journalist, hè? Dus die
schrijft alles op.
Ik ben uitgever.
Die schrijft morgen een vernietigend artikel.
Sowieso. Dus nee, ik ben uitgever, dus ik ben zelf gelukkig geen journalist. Maar wat ik nog wel had willen inbrengen net is van, als we het dan over de verkiezingen hebben, van hoe wordt hier in Nederland gereageerd? Wat gaat de korte termijn implicaties zijn? En ik hoorde meteen al van de reden dat al die lui Trump hebben gestemd was dat ze geen echte informatie kregen. Dus er moet nog meer censuur gaan komen. Oh, dat is een van de dingen. En de ever closing union, dat gaat nu heel snel gebeuren. Hè? Dus in Europa moet nu alles nog sneller samen gaan komen.
Ze hebben haast.
Een Europees leger gaan we binnenkort zien. En Brussel gaat nog veel meer macht krijgen. Dus we zijn hier wel een beetje fucked wat dat betreft. Hè, dat,
maar Rutte zei dat toch echt? Hij zei, ik ben blij dat Trump er is. Het tweede telefoontje van Trump was naar mij. En nu krijgen wij
maar jij
meer
gelooft,
geld.
Jij gelooft Rutte tegenwoordig.
Nee, ik ben het een beetje eens. Maar ik kan me wel indenken dat Trump ook aan de ene kant iets zegt. Aan de andere kant iets anders doet. Dus we krijgen meer geld voor defensie, zegt Rutte. Heel goed nieuws.
Ja, ik ben inderdaad bang dat de twee punten waarop Trump niet gaat deliveren... Israël en de military industrial complex.
Israël kan die niet. Hij kan niet deliveren. Het is pro-Israël, pro-Israël, pro-Israël. Hij staat daar aan die klaagmuur. Jullie Bobby Kennedy junior. Ja, die loopt iedere dag van de week met een Israëlische vlag.
Maar zijn gepender met Rabbi Shmuley, dat was voor mij wel... te veel. En ik ga veel...
Gedaan?
Ja. Okay. Maar we hebben elke donderdag hebben we een meeting met de advocaten, wetenschappers van de Kennedy groep.
Die dildo's verkoopt met zijn dochter. Ja. Toen die seksshop met zijn dochter.
Maar het grappige is dat intern in zijn team, inclusief de Vera Sharaf en andere mensen van Joodse afkomst, die zijn veel genuanceerder. Dus wat hij daar doet met Israël, en dan heb ik het over Kennedy, is echt een verkiezingsding en proberen aan de goede kant te blijven. Want de mensen onder hem, die hebben dat helemaal niet. Zelfs de Joodse mensen, of juist de Joodse mensen, die zijn heel kritisch op Israël.
Maar je weet zijn transaction, hoe noem je dat? Zeg maar, die het kabinet gaat samenstellen. Helpen.
Formateur? Of?
Formateur eigenlijk van het kabinet. Dat ja, is, de, dat ja, is de, ja, daar staat hij, stond hij samen mee daar in New York.
Ja, met de Capitol dame.
Nee, dat wordt de chief of staff.
Oh, dat is de chief of staff, ja, sorry. Ja. Ja.
Maar en weet je ook, Trump's grootste donateur is Edelson.
En de Mellon family, en dat zijn twee.
Nou ja, maar dat zijn zo families. Pro-Israël. Ja. En hij kan echt niet die Edelson family opeens zo
nee.
zeggen van.
Nee, denk ook.
Ik kan niet. Dus dit is gewoon een analyse. En, maar ja. daar moet je gewoon ook dan hard in zijn. Dat verwacht niet mensen die zitten te kijken. Nou,
het enige,
maar waarom is dat niet goed? Waarom,
het enige positieve zie ik in Trump, dat hij een neiging heeft voor handel voeren boven oorlog. En ik denk dat als hij de situatie in het Midden-Oosten daar een goede deal wil maken met de ontwikkeling dat Turkije bij de BRICS wil. Saudi-Arabië heeft al een lidmaatschap aangeboden gekregen, is nog niet ingewilligd. Iran is al lid geworden. En die driehoek, ja, als die samen in de BRICS gaan zitten, dan heeft Trump een probleem. Want dan betekent dat het einde van de Amerikaanse invloed in het Midden-Oosten. En dat zou wel eens de deal kunnen zijn die hij gaat maken. Dat is mijn hoop.
Maar om Thierry's vraag te beantwoorden, wat zou daar mis mee zijn als het Israëlbeleid gevolgd blijft, zoals het nu is? Ik denk dat ik namens bijna ons allemaal praat. Niemand wil dat het zo doorgaat. En een beetje hetzelfde met Rusland en de Oekraïne, het conflict. Er wordt nooit gekeken naar van wat is nou een oplossing. En dat maakt niet uit aan welke kant je staat. Maar dat moord en verderf en de dood en oorlog. Weet je, er moet een positie ingenomen worden van we gaan dit oplossen. En ik heb gekscherend gezegd na de verkiezing... Weet je, hij moet voor de gein moet hij gewoon al die gasten eens uitnodigen. En dan gaan ze aan een ronde tafel zitten. Poetin, Zelensky, ook voor die clown Kim Jong-un, die zogenaamd zoveel voorstelt.
Dat is Mr. Rocket.
Ja, Rocketman. Nee, maar voor de gein gewoon allemaal bij elkaar. En dat je dan een statement maakt naar de wereld, wij moeten hier nou eens een keertje mee kappen met z'n allen. Nou, hoe dit gaat er
zo fantastisch zijn. Misschien moeten ze dan gelijk een one world government vormen.
Nee, maar als
de voorzitter
als dat als dat als
Ralf Dekker.
Weet je, het gaat een
nieuwe gevonden.
Nee, maar het is een utopie natuurlijk. Dat gaat nooit gebeuren, maar je zoekt toch naar een oplossing. Absoluut. En vandaag vrede was, en niet dat dit zo doorgaat.
Gisteren en vandaag was er zo'n meeting van 40 Europese leiders plus de NAVO-voorzitter, et cetera. Dus ze zijn nu in sneltreinvaart aan het kijken hoe ze de debacle Oekraïne kunnen afronden. Dus daar heb ik veel vertrouwen in dat voor de integratie nog.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk die oorlog Oekraïne die gaat stoppen. Ja, er komt gewoon een deal.
Zelfs de soldaten in Oekraïne die hebben al veel minder motivatie schijnt. Ja, omdat die natuurlijk weten van misschien komt er vrede. Dus ga ik nu nog mijn leven
in. Zie je dat gebeuren?
Ik zie maar geen deal komen. Het Russische deel van Oekraïne gaat gewoon naar Rusland.
Nee, ik denk dat die Russen helemaal geen incentive hebben om welke deals dan ook te sluiten. Waarom zouden ze dat doen?
De Russen niet. Maar er komt het Westen komt met een slap excuus om de oorlog te beëindigen. Precies. Jij hebt het al 2 jaar geleden voorspeld zo'n beetje. Je zei, laten we de wijste zijn. En ja, Poetin wil wel doorvechten, maar wij mooi niet. En,
nee, dat zou kunnen. Maar dan is het gewoon een totale overgave onder de Russische terms.
Ze moeten
ik verwacht het ook,
Iets van gezichtsverlies beperken. Dus NAVO wordt niet afgesteld, maar nog in de toekomst gezet. Het gaat via etnische lijnen. Dus die 5 provincies die komen bij Rusland. Ja. En er komt een staakt het vuren. Nog geen vredesonderhandeling. Dat laten ze dan eventjes in de ijskast zitten. En dan over een paar jaar dan officiële vredes.
Ik wil even hoe ik er
Maar Iran?
Dat is een grote vraag. Maar hoe ik er naar kijk even met dat Oekraïne-Rusland verhaal. Hè? Dat jij zegt, ja, dat loopt nu af. En of iedereen zegt,
dat denk ik wel.
Maar ik zeg het even een beetje provocerend. Maar dat als ik naar jullie luister, dan vind ik het een beetje naïef. Omdat, maar zeg maar waar ik fout zit. Ik denk gewoon dat dit van tevoren al precies de lengte. Ze wisten hoe lang het ging duren. Ze weten al wat de volgende gaat worden. En die conflicten. Ik bedoel, het is ook natuurlijk helemaal geen toeval geweest dat Kiona helemaal verdween. Toen op de dag dat Rusland ding begon. Het is echt van de een op de andere dag verdwenen.
Hè? Nee, dat is niet helemaal waar. Maar wat er wel gebeurde is dat de ernst en de maatregelen eraf gingen. Want Omicron werd in Zuid-Afrika gevonden. Dat was november, want daar ben ik nog voor aangeklaagd door hem. November 2021. En toen deden ze nog, dus een variant of concern. Toen in december en januari werd er gezegd, nee, het is toch niet heel erg. Toen heeft januari 2022 Gates gezegd, unfortunately, the virus has done a better job than the vaccines. Toen werd het onhoudbaar en die protesten. Ik weet nog dat we een demonstratie hadden 2 januari 2022 op Museumplein. En dat was voor mij het punt van, weer politiegeweld. Dit is het einde van de maatregelen. En een paar weken later kreeg je het truckerprotest. En dat was de nekslag. De truckerprotest in Canada, zou je kunnen zeggen, heeft de oorlog in Oekraïne
doen beginnen.
dat is
hoe cynisch. Dus je zegt eigenlijk hetzelfde wat ik zeg.
Ja, in grote lijnen wel. Ja.
Ja. Nee, maar goed. Waarom zeg je dan dat je het er niet helemaal mee eens bent?
Precies wat ik net gezegd
heb. Je bent echt een vrouw geworden.
Mensen zeggen dat het. Nee, ik ben niet helemaal met je eens. En dan hoor ik mensen praten en denk ik, ja, dat is precies wat ik net gezegd heb.
Ja, maar je doet het gevoel is anders.
Oekraïne.
Nee, maar het is niet wat je zegt. Het is hoe je het zegt.
Sorry. Ja,
je kunt wel merken dat die knoes die helpt.
Er zit regie op vanuit het Westen, maar toch niet vanuit Rusland. Volgens mij.
Daar volgen Jensen wel heel erg in. Ik denk dat we ons wel een beetje beet laten nemen met dat vrij worstelen vind ik een mooie metafoor die je aanhaalde. Poetin de bad guy, Rocketman de gek in Noord-Korea. En het zijn allemaal eigenlijk types die je ook in allerlei shows ziet.
Ja. Nee, maar dat is wel vanuit het Westen.
De BRICS is ook door het Westen bedacht. Dat is niet een initiatief van die landen. Die landen dachten van nou, het Westen geeft ons dit. Dat is wel een goed idee. En die zijn dat toen verder gaan doen. Maar het is een Westerse uitvinding om het zo maar
te zeggen. Ik vind een van de moeilijkste dingen uit te leggen van hoe ik het zie. Maar ik zeg
hoe
het,
vanuit,
ik
je
zeg
je
het vanuit alle bescheidenheid. Vanuit alle bescheidenheid. Maar ik zeg altijd dat Amerika en China hetzelfde zijn. En dat vind ik, ik kan het in zoverre uitleggen.
Shy America.
Nee, ja, omdat, weet je, maar het is dat wrestling. Dat net doen alsof ze allemaal tegen elkaar staan. Maar het is gewoon, ze weten wat de krachten achter elkaar weten. Precies van elkaar wat ze aan elkaar hebben. En hoe ze elkaar kunnen opbouwen. En het beste voorbeeld is natuurlijk, waarom worden in vredesnaam Amerikaanse iPhones, Amerikaanse auto's gemaakt in China, als het de grote vijand is en het grote gevaar. Dan, en de grondstoffen. Waarom zijn ze gestopt in Ohio en West Virginia met gewoon gezonde industrieën waar hele plaatsen. Ik ben er overal geweest. Steubenville,
Rust noem het belt.
Ik ben er over. Ik heb met die mensen gesproken. Loop met een camera op straat. Het is een derde wereldland. Mensen komen op je af. Als je een camera hebt en die zegt, help us, we need help out here. Letterlijk, hè? We're dying out here. Ik heb het op camera, ik heb het over.
Dat is die documentaire die jij gemaakt hebt.
Die gemaakt in 2016.
Ja, die was en is die nog ergens te bekijken trouwens? Is
ja,
die
op jouw Jensen volgens mij op hoe heet dat ding van het belachelijke RTL? Videoland?
Ah, oké.
Dus weet je die video shop uit de jaren 70?
Ja, dat weet je wel. Ja.
Videoland.
Eerste porno.
Ja, ik zeg het niet.
Een beetje in die kast achterin. En dan haal je een paar.
Ik heb gewerkt in een videoland.
Oh ja?
Ja. Ik heb vroeger als één avond een baantje gehad. En ik heb meerdere baantjes gehad, maar ik heb één avond in een videoland gewerkt. Oh, en dat was. Het was zo'n geen succes dat ik direct het eind van de avond werd ontslagen.
Zeg maar. Oh ja?
Oh,
dan?
Ja,
ik alleen maar zelf
porno. Nee. Kijk, jongens, kijk wat jij zegt. Maar
Nee, ik wist niet waar al die films stonden.
Dan haalde je altijd zeg maar 3 normale films, hè? Romantische comedies, en dan zat 1 hardcore porno.
Al die mensen die huurden dus bij mij.
Ja, huurden. Ja, huurde
dus ik moest dat scannen, ja. Al die films. En dan kwamen dan inderdaad van die mensen. Je wist als we binnenkomst, wist je al van dat wordt er een. Weet je wel? Die dan zo een beetje zo shuffelde richting achterin de shop. Ja. Weet je wel? En dan zo, op het moment dat we bij ons daar, het was in Schalkwijk, dat ging zo'n hoekje om. En dan ging je zo, en dan zo'n gordijntje. En je was dan X-rated. En dan zo, ploeps. En dan, als je niet keek, dan denk je, waar is die gebleven? Oh, die zal wel, weet je wel, daar. En dan zo, een beetje zo fluit, zo een beetje wegkijken. Het kwam er dan zo die...
Gone with the Wind.
Gone with the Wind, Out of Africa.
En dan Triple Penetration 3. Ik weet nog dat ik in de Videoland stond... en er was er iemand die schaamde zich niet voor dat die porno huurde. En die vroeg even hulp van de medewerker. En die vroeg zo... Wat is een pornofilm met een goed verhaal? Wie zit er nou te wachten op een pornofilm met een goed verhaal?
Met een plot.
Ja, met een plot.
Met een whodunit.
Zo'n oeps, wie was dat?
Sander, die wel heel schuldbewust.
Jij bent de leider van een serieuze politieke partij. Dus je kan niet over dit soort... Ja, kom op.
We hebben nog 2 kijkersvragen. Dus dit is het afgesloten gedeelte van Forum Insight. Het is een beetje een nieuw concept, maar we merkten gewoon, je kunt heel veel dingen niet doen op de grote kanalen. Je krijgt flags, je krijgt dingen dat mensen zeggen van je, maar
je wordt geflagged. Als een politieke leider het over pornofilms.
Ja, dat kan echt niet. Maar het is ook een beetje van, we willen hier ook gewoon meer contact met jullie, met de kijkers. Dus dat gaan we vanaf nu ook hier doen. En we hebben van Jessica uit Groningen, die heeft een vraag. Wat vinden jullie zelf de leukste mainstream tv-programma's? Heel verhaal van, we weten dat jullie eigenlijk niet kijken, maar het wilde toch vragen. En ik vond het wel leuk om dat aan jullie te vragen. Wat vinden jullie nou zelf, als je tv kijkt, wat kijk je dan?
Begin bij Ralf, want daar kan ik er heel lang over nadenken.
Ralf?
Ja, ik kijk altijd naar die... hoe heet het? Ons? Heet het zo?
Dus hey, ik weet dat niet.
Nou ja, dat is een zender, nummer 50 is dat bij mij. En dan kun je allerlei oude dingen kijken van het jaar 1968. En dan heb ik zo'n dan komt er dus een half uur over 1968, wat er dan was met de autorij. En wat er dan, dus ik leef gewoon in het verleden, jongens. Dat is eigenlijk het enige waar ik naar kijk. En Wheeler Dealers vind ik ook leuk. Dus een oude auto opknappen en die dan verkopen. Dat soort dingen. Dus autoprogramma's kijk ik ernaar. En die oude programma's. Voor de rest eigenlijk helemaal niks.
Willem?
Ja, mijn vrouw kijkt heel veel Pulp TV. Maar daar geniet ik niet van. Het staat wel op de achtergrond.
Zijn jullie getrouwd eigenlijk?
Nog niet, maar wel verloofd. We gaan in ieder geval trouwen voor 2030. Ja.
Ja.
Maar ik denk toch dat ik dan...
Als mens of als robot?
Cybernetisch. Ja, cybernetisch. Ik denk dat ik voor Pointer ga. En niet omdat ik ze goed vind, maar omdat ik ze zo belachelijk slecht vind. Pointer, die denken
dat
wij verbonden zijn met z'n allen via Kennedy en via de John Birch Foundation.
De wat?
De John Birch Foundation.
Society.
John Birch.
En dat is dan een hyper conservatieve denktank uit de jaren 60 uit de Verenigde Staten. Ik weet niet hoe ze dat allemaal bij elkaar hebben geveegd. Maar dat is dan de rode draad in het verzet. Ja, en dan hebben ze het over complotdenkers. Maar terwijl ze dat doen, zijn ze zelf de grootste complotdenkers. Ja. En die dubbele laag van breaking the fourth wall, maar dan onbedoeld. Dat vind ik heel erg grappig aan Pointer.
Wat heb je daarover geschreven?
Nou, Pointer heeft allerlei vrije media-uitingen een e-mail gestuurd. Met de mededeling. We hebben gezien dat er medische desinformatie, complottheorieën en de omvolkingstheorie in jullie podcast zijn gebruikt.
Oh ja. Dus dat is de weltsmerts, wat jullie doen met weltsmerts, zeg maar.
Ja, nou, het waren ze in het verleden ook. We hebben ook onze eigen podcast met de andere krant gehad. Maar de Nieuwe Wereld, Wia Dirk en Sietske Bergsma en nog een heel tal anderen die werden benaderd. Dus wij hebben keurig gevraagd, nou, waar slaat het op? Welke afleveringen? En toen bleek dat zij met een AI-apparaat al die podcasts zijn doorgaan lopen. En simpelweg omdat je dan het woord omvolkingstheorie gebruikt, komt dat naar boven drijven. En daar hebben zij groot mee uitgepakt vorige week. Dus de NWS had het ook gelijk overgenomen. 30
alternatieve media. Die
top 30 of zo. Ja, ja, ik ben echt zwaar gepikeerd. Ik heb dus ook al onze kijkers opgeroepen om een brief te sturen naar Pointer om ons te nomineren. Want wij staan niet in de lijst.
We staan niet in de lijst.
Ja,
ja. Nee. Dat is schande.
Jij vond ook niet wij worden gewoon genegeerd.
We worden gewoon genegeerd.
Ja, maar alweer.
Ik was ooit de eerste die aangepakt werd. Toen hadden ze een heel artikel geschreven.
Robert Jensen, de voormalige gevallen talkshow host.
10 onwaarheden die Jensen vertelt in deze podcast. En natuurlijk, weet je, ik kom er dan achter natuurlijk meteen wie die mensen zijn die dat geschreven hebben. En ik pak de foto erbij.
Ja, ik weet het nog. Ja. Dat is een meisje van 21
ja,
of zo.
Ja,
zo'n
meisje van 21.
Een stagiair.
Die... Ja, weet je, die als ze Amsterdam zegt, dan spreekt ze met SJ. Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. Het is afgrijzelijk. Al die misinformatie verspreid wordt. Die types. En dat waren 3 meisjes. Ik ben de naam alweer vergeten, maar ik noemde ze Kwik, Kwek en Kwark. En van die 10 dingen, er klopte niks van. En toen wilden ze nog een artikel schrijven. En toen was dus ook weer zo'n meisje, maar die was dan de hoofdredacteur. Ja, ik ben de hoofdredacteur bij Pointer. Die had een e-mail gestuurd, maar die was de eindredacteur van Pointer. Die had een e-mail gestuurd en ik ben echt niet de beste taalkundige en zo. Maar ik zag meteen, er zitten gewoon 8 spelfouten in.
Ik weet het nog, dat heb je in je show.
Ja, dat is waar. Dat heb ik gezien. Dus dat heb ik toen... Dus ik heb haar een tweet gestuurd ermee. En ook het laten zien. Maar het mooie was, toen kwam Adam Curry. Die zegt, die idioten hebben mij precies dezelfde mail gestuurd. Alleen in plaats van beste Robert, beste Adam. Dus dat werd alleen maar belachelijker. En daardoor toon je aan wat voor een clownshow het is. En die eindredactrice, die heeft dan ook haar Twitter verwijderd. Dat was allemaal zo verschrikkelijk.
Oh, ja.
En dit was echt nog onder Jack Dorsey, zeg maar. Ja, toen, ze nog beschermde. Toen is ze van Twitter afgegaan daarna. En nou, laten ze met rust. Maar ze mogen zo weer beginnen, want ik kan niet wachten.
Heb jij nog een mentionprogramma, Sander?
Nou, we hebben ook de e-mails van Pointer in de krant gezet. Maar wel aan onze correctoren gezegd van... Hey, de taalfouten in de e-mails niet gaan corrigeren. Want dat waren zulke bizarre e-mails die zij ons stuurden. En die hebben we gewoon in de vorige editie gewoon...
Ja, maar zoveel krijgen ze niet begrijpelijk. Precies. Zoveel krijgen ze niet betaald. Het zijn echt amateurs.
Maar ze zitten wel, want ze zijn onderdeel van Benetmo. Hè? Dat is het Belgisch-Nederlandse fact-check-orgaan. En dat is echt allemaal rondom Pointer. Benetmo heet dat. En die worden gesubsidieerd door Europa.
En de EU bedoel je?
De EU, heel goed.
We maken een strikt onderscheid.
En Pointer is zeg maar de spil in het web van het Nederlandse nepnieuws. En dan, wij hebben gevraagd van, als wij de medische desinformatie zouden publiceren, waar baseren jullie dat op? Yeah. En dan zeggen ze, de richtlijnen van Spotify. Ja, dus zij hebben gekeken wat de richtlijnen Spotify heeft. En dat is dan hun...
Dat is logisch. Ik bedoel, dat is zo'n... Ja. Dat zijn zo'n wijdverbreid medisch tijdschrift, Spotify.
En we vroegen aan...
Peer-reviewed.
En we vroegen aan ze van, hoe kijken jullie naar voortschrijdend inzicht? En ze zeiden ja, dat was dan een goede vraag geweest. Want stel dat zou gebeuren, dan zou ze rectificeren. Maar nu kijken ze naar wat de consensus is. Dus Pointer, dat zijn geen journalisten, maar consensusbewakers. Ja. En ja, het is lachwekkend.
Als je die foto's ziet van die medewerkers van Pointer.
Ja, het zijn allemaal hele droeve gasten.
Maar zo bizar dat je haast denkt, dit kan het niet zijn.
Ja, het is
zaten daar ook weer al die spelfouten in die mail?
Ja, ik heb zo'n krant van vorige week bij me. Ik ga het zo laten zien.
Oh, het is prachtig.
TV-show. Feyenoord. Als ik nog even... Mijn enige verstrooiing is dat ik lekker af en toe naar Feyenoord ga kijken. En wielrennen in de zomer. En dat is eigenlijk het enige wat ik nog kijk op tv. En voor de rest heb ik hem nooit meer aan.
Jij, Robert?
Tennis.
Ja, leuk hè?
Nou, ik vind maar tennis... alleen als Djokovic speelt, toch?
Nou, als Djokovic, ja, natuurlijk als Djokovic speelt. Maar nee, ik vind tennis... Vind ik
maar eigenlijk... Alcaraz is ook...
Alcaraz is fantastisch. Wat is die vet, geweldig. Maar tennis vind ik het enige leuke nog om te kijken.
Heerlijke vent.
Ik heb wel een hele tijd voetbal ook gekeken, weet je wel, Engels voetbal. Maar ik ben daar eigenlijk helemaal uit. En weet je wat Kiona gedaan heeft? En daar hebben we eigenlijk te weinig over. Ja, maar dat was ook hetzelfde.
Weet je dat de jaar 21 is voordat ze zich afsplitst, hadden ze een aantal eisen aan mij gegeven. Ja. En één daarvan was dat ik nooit meer Kiona mocht zeggen.
Ja, prachtig.
Maar dat is zo grappig.
En je mocht
Nikki Pauverwij en Eva en Anne
Maar je weet waarom ik het altijd Kiona noemde, hè? Omdat
Corona.
Dat is hetzelfde als met die meisjes die hier in de grachten op 10 vierkante meter wonen van een door ons belastinggeld gesubsidieerde salaris van Pointer. Dan wonen ze hier op een klein kamer. Met z'n achter waarschijnlijk. En die zeggen dan Amsterdam, Amsterdam. En dat was ook diezelfde types die stonden avond aan avond maar voor die tv. Het coronavirus verspreidt zich weer harder. Weet je, en ik denk, och, ik word er. Weet je, het had Kiana. Dus toen ben ik de Kiana gaan noemen.
Ja, maar het was een trouvaille. Ja. En op een gegeven moment heb ik in de Tweede Kamer heb ik het gehad over Kiana. Toen was er zo klaar mee. En toen kreeg ik dus net een brief die ondertekend was door al die jaar in de 20 mensen. Ja, dat ik toch. Of we konden afspreken. Dat we geen Kiona meer zouden zeggen.
Belachelijk.
En toen zei je, ja, prima dat jullie dat niet meer doen.
Maar ik heb gezegd, ja, sorry.
Maar voetbal is verpest bij mij door die Kiona.
Lege tribunes.
Lege tribunes.
Je moest toch
met die nep.
Met die nepgeluiden eronder. Nep publiek.
Ja, oh, die poppen. Ja,
die poppen hadden ze ook gezegd. Even, want het is toch... Eigenlijk is het toch ongelooflijk dat dit gebeurd is.
Ja, ja maar...
Jij hebt dit boek natuurlijk, maar...
Ja.
En ik heb ook een boek over gemaakt. En jij hebt je shows. En er zijn...
Ik vergeet dit nooit, laat het nooit los.
Ja, nee. Precies, maar dus dat wou ik nog... Want er zijn artefacten, er zijn bewijzen dat het gebeurd is. Maar als ik dit aan mijn... Even, mijn zoontje is 2, dus die is wat jong. Maar als ik het aan hem moet vertellen over een paar jaar... Dan denk ik dat hij zegt... Papa, je hebt te veel Harry Potter gelezen... Ga terug naar Puk van de Plettenflat. Want dit slaat nergens op. Dit is een fantasie. Maar het is echt gebeurd. Ja. En in januari 2022... Ja. Was nog het idee dat het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal. Mensen, het wordt. Er zijn nog steeds mensen onder ons die denken dat het wordt zoals het was. Dat is niet zo. Weet je wat, dat soort dingen.
Het komt nooit meer terug.
Het komt nooit meer terug.
Handen schudden gaat nooit meer gebeuren. Zeg dat was
het. Ja, eigenlijk moeten wij die fragmenten ook gewoon.
Onder elkaar.
En meer laten zien. Want. Ik merk het ook bij mezelf, hè? Dus ik steek ook heel goed de hand in eigen boezem. Ik vergeet het gewoon. Wat
het
er
is niet alleen
is.
Dat jij het vergeet.
Bijna.
Er is nu een operatie op internet bezig om dit te scrubben. Dus sla het op, zet het op je harddrive, print het uit, wat dan ook.
Ja.
Het wordt weggehaald as we speak.
Maar laten we ook eerlijk zijn. Daar werkt hij ook aan mee, hè, Trump?
Ja, tuurlijk.
En niemand... Het zou zo
maar ze zijn het aan het scrubben nu.
Ze zijn het aan het scrubben. Ja, maar grote
Trump,
schaal.
Maar ook Kennedy.
De rechtspraak.
Ja, Kennedy heeft het nooit
serieus genomen. Die was alleen tegen die prikken.
Die prikken waren niet goed, waren gevaarlijk, waren niet getest. De Pfizer deugt niet, dat is allemaal waar.
Ja.
Maar hij was niet degene die zei van ja, het hele corona was gewoon flauwekul. Dat zegt hij niet.
Klopt. Weet je wat, dat was zo apart toen ik hem interviewde.
Mm-hmm.
En dat was een gesprek van anderhalf uur of zo. En toen ergens verbrak de verbinding. Zijn internet viel uit. Dus we moesten weer opnieuw inloggen. En het grappige was, ik voelde aan dat hij niet die kant op wilde gaan.
Mm-hmm.
Maar ik heb, dat geloof je niet, in dat stukje wat we dus... waar we uitvielen, had ik zoiets van... heb ik gezegd van... Yeah, but you know, it doesn't have to really exist. It just needs the appearance that it exists. En toen... De verbinding was verbroken. En ik zeg niet dat een conspiracy is, een complot, dat het verbonden was. Maar hij kwam later in het interview, kwam hij wel terug. Maar ik heb dat stukje heb ik niet. Dat hij daar meteen op kon reageren. Maar hij zei het later wel. Hij zei, yeah, it is exactly what you said. It's like, you don't need to see your parents. Dus hij zei, kwam er later op terug. Ik heb nooit echt lang met hem erover gesproken. We gingen toen over andere onderwerpen. Want wat ik van Bobby wel fantastisch vond, waar hij mijn ogen mee heeft geopend. Maar is dat bij jullie ook zo? Dat hele AIDS-verhaal.
Ja, dat is onvoorstelbaar. Maar dat staat in dat boek, hè?
Dat staat uitvoerig in dat boek, ja.
De film The Dallas Buyers Club, die gaat hier al over. En die heeft het ook over de rol van Fauci. AZT natuurlijk. Ja. Dus dit was al wel bekend, hoor. Oh, en er zijn...
AZT, hè? Dus AZT. Dat is dus het, zeg maar, het geneesmiddel, zogenaamd.
Ja.
tegen
het experiment.
HIV, was ze zeiden, en waar je dus mensen doodziek van werden.
Ja.
Dat bedoel je toch?
Ja, ja, ja. Zeg hem de Zevier, dat is ook zoiets.
Nee, maar hebben ze vier, ja.
Maar AZT was een afgekeurde ja. drug.
Die, net zoals Remdesivir.
Iedereen ging eraan dood.
Ja, ja, exact. En, ja, dat ja, was, ja, ja.
En toen heeft Fauci het teruggebracht van mensen die positief testen.
Mm-hmm. Op HIV. Ja. En dat is helemaal geen garantie.
En die test was ook weer helemaal niet.
Eens ook, hè?
Ja.
Dit is ook voor de mensen die het interessant vinden. Dus dit staat daar allemaal in. En ik geloof dat er ook nog 100 pagina's aan voetnoten zijn. Of zo. Dus
het allemaal, dat is echt waanzinnig uitgewerkt.
Ja, dat is heel degelijk gedaan, ja. Ik zie een ander boek, dat is ook heel interessant. De DSM-5. Hè. Daar hebben we het regelmatig over.
Dus daar staat... Willem, jij gaat door.
Nou,
dit zijn dus psychologische wat we nu zien, afwijkingen voor mensen die het niet kennen.
Dus persoonlijkheidsstoornissen. En wat we nu zien, het wordt regelmatig door Gideon van Meijer bijvoorbeeld in de camera of in de kamer naar voren gebracht. Als beschrijving van genderdysforie dat het een persoonlijkheidsstoornis is. Maar we zien ook bij de NCTV, Simzo heet volgens mij, die klinisch psycholoog, die heeft daar een hele... presentatie over gegeven. Over de verbinding tussen wanen en complottheorieën. En we hebben dat natuurlijk ook aan het begin van corona al gezien. Beate Baner, een advocaat in Duitsland. Thomas Binder, een cardioloog in Zwitserland. Die werden opgesloten in een gewatteerde cel.
Jezus.
En ik denk dat ze die richting uit willen. Omdat dat narratief niet meer onder controle is, willen ze hard naar voren. Dan zie je de vervolgingen van heel Forum, maar ook Pepijn, ik, Gideon, Jan Bonte, Raisa. Uitingsdelicten, dus die strafrechtelijke weg. Daar zijn ze mee bezig. Maar ik denk dat ze ook de klinische weg, of de psychologische weg gaan. Van ja, je bent complotdenker. We moeten jou even tegen jezelf beschermen. Ga maar eventjes zitten. We doen de deur op slot.
Nee. Hier heb je een pilletje, een goede wedstrijd.
Ja. Ik vraag me soms af waarom. Ik doe regelmatig een oproep in mijn show. Van ik zou heel graag met deze griezels meedenken van hoe we de bevolking nog meer voor de gek kunnen houden. Ik ben er heel goed in namelijk. Ik ben ooit begonnen. Geef me $10 miljoen. Maar met een appartement in Gaifa met uitzicht over zee. Ik ben inmiddels gezakt naar $9 miljoen. En ik denk dat ik binnenkort naar $8 miljoen ga. Maar dat appartement moet erin zitten.
Maar je stopt bij $6 miljoen, toch?
Ja, dat is niet waar. Okay. Maar ik ben onkoopbaar. Dat is het enige wat ik zeg. Maar dus dit heb ik verzonnen voor jullie allemaal. Omdat ik nu nog steeds aan deze kant sta.
Ik dank jullie voor deze extra.
Nee, luister. Ik moet je even luisteren. Hier kan je echt wat mee. Nee, geloof mij. Wat de griezels zo briljant doen, wat je net zegt, ze scrubben dingen weg. Mm-hmm. Weet je wel, ze veranderen definities.
Ja.
Nou heb ik er eentje, eindelijk heb ik het door. Weet je, wij worden natuurlijk allemaal altijd doodgegooid. Je bent een complotdenker. Weet je, complotdenker. Weet je wat er vanaf nu af aan? We weten dat die definitie niet komt. Want een complot in het woordenboek is gewoon twee mensen die een bepaalde uitkomst willen hebben. Nou ja, goed, dat gebeurt de hele dag.
Alle woorden worden veranderd.
Maar dat moeten...
Europa, EU.
Nee, maar dat moeten wij ook
omvolking.
Doen. Wij moeten ook doen. Weet je wat je nu moet doen? Ik heb het getest op mensen. Het werkt briljant. Dus ja, maar ik geloof niet in complottheorieën. En dan zeg ik, ja, maar geloof je in belangen? Oh ja, belangen geloof ik wel in. Dus vergeet een complot en focus op... ja, maar mensen hebben belangen. Bedrijven hebben belangen. Politieke partijen hebben belangen. En daar hoort een uitkomst bij. Daar kan toch iedereen... op Femke Halsema, daar kan toch niet over gediscussieerd worden. Dat is toch gewoon zo?
In een democratie.
In een democratie. In het huis van de democratie. Daar kan toch geen discussie over zijn?
Als ik mijn ogen dicht doe, dan ga je maar door. Ik wil even genieten.
Er kan toch geen discussie over zijn? Kijk, we moeten elkaar ergens tegemoet komen.
Ja, jij vindt pas dat je tegemoet gekomen bent. Dus jij blijft staan. Iedereen komt naar haar. Maar
we moeten het hebben over belangen. Dat is een veel sterkere term. En daar is iedereen over eens. Want iedereen begrijpt dat.
Ja, ik heb het liefste over criminele organisaties. Maar dat is misschien omdat ik daar zoveel mee bezig ben. Ja,
met deze daarom woorden, zoeken we je binnenkort in de bak op.
Jongens, wij gaan afsluiten. Bedankt voor het kijken naar het extra gedeelte van Forum Insight. Laat ons ook weten wat je hiervan vindt. Dat is een experiment. Kunnen wij meer zeggen achter de schermen? Kunnen we meer doen met jullie vragen? Kunnen we meer doen met onze gasten? Die we natuurlijk op YouTube, op Spotify, op alle grote podcastkanalen laten zien in het eerste uur. En dan willen we een extra doen. Wat kunnen we nog meer met die mensen doen als bijzondere meerderheid wat we alleen achter onze betaalmuur, achter ons schermpje op eigen servers hosten. Laat ons weten, denk met ons mee en laat het ook vooral aan je vrienden in je omgeving weten, want wij willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen bereiken. Ik dank Ralf Dekker, ik dank Willem Engel, Sander Kompanjer en Robert Jensen voor deze buitengewoon bijzondere uitzending. Wij zien elkaar volgende week hopelijk weer hier ook op fvd.nl voor het extra gedeelte van wat dan de uitzending wordt. En Ralf en ik kunnen alvast verklappen dat Pepijn van Houdingen dan een wel heel bijzondere aankondiging heeft. Tot dan.
Ho! De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Jij doet dit alleen maar om geld te verdienen. Weet je dat met COVID, met Ukraine, dat we alleen maar steun verloren hebben?
Als je een narratief krijgt in de media, het eerste narratief klopt niet. We moeten zien dat we dezelfde vijand hebben. En dan kunnen mensen er steun op zeggen, ook al doe ik het uiteindelijk maar voor 10 mensen. Dit is de waarheid. Worden meegenomen in een nieuwe wereldorde. Overigens valt je op dat mensen eigenlijk wel klaar zijn met die oorlog.
It is worth the fight of our lives.
Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.